We zijn dan wel al de 24e, maar toch bij deze iedereen mijn beste wensen voor het komende jaar. En hopen op een goede samenwerking. Maar daar heb ik het volste vertrouwen in. Vooraleer dat we kunnen starten met onze gemeenteraad, ga ik eerst de namen overlopen. Ik ga starten met de Schepenen Bouters Jana.
Aanwezig.
Hendrik Blommaert.
Aanwezig.
Guy Glorieux.
Aanwezig.
En onze raadsleden Bart van de Water,
Aanwezig.
Kathleen Moerman,
Aanwezig.
Dieter Verscheuren,
Aanwezig.
Sabine Roodbroek,
Aanwezig.
Iris de Martelare
Aanwezig.
en Bruno van der Linden.
Aanwezig.
Vooraleer we aan punt 1 beginnen, is er terug een bijkomend punt. Dus bij burgemeesterbesluit heb ik beslist om de gemeenteraad en de OCMW-raad nogmaals digitaal te laten doorgaan. Ik vraag dus de gemeenteraad dit besluit te bekrachtigen. Goed, dan punt 1, goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. Zijn daar vragen over of opmerkingen? Ja, Bart?
Dankjewel, Cynthia. Wij hadden vorige keer een puntje voorgebracht, een voorstel gedaan in verband met de luchtzuiveringstoestellen. En ik herinner mij dat er daar vorige keer wat verwarring was rond wat de boodschap vanuit de school was. Mijn aanvoelen was dat die luchtzuiveringstoestellen zeker konden helpen om de kosten te drukken van de school naar verwarming toe en energie toe. Maar blijkbaar was die boodschap niet helemaal duidelijk ook naar hier toegekomen. En ik wilde eigenlijk vragen of dat uitgeklaard is geweest.
Bart, ik ben uit de vergadering even geweest, dus ik weet niet, heeft de rest uw vraag gehoord? Want ik was er even uit. Ja, zouden ze nog een keer kunnen herstellen, ja, alsjeblieft?
Geen probleem. Ik had vorige keer het voorstel gedaan in verband met die luchtzuiveringstoestellen. En een van de belangrijke redenen was dat er extra verwarmingskosten zouden zijn, onder meer. En dus energieverlies, kostenverlies voor de school. Maar er was toen een discussiepunt rond dat die informatie bij Guy blijkbaar anders was binnengekomen dan bij Dieter, of wat mijn idee was. En mijn vraag was nu van, is dat al kunnen uitgeklaard worden?
Maar, ik stel voor dat we eventueel die vraag stellen op het einde van, als de vragen aan bod komen.
Voor mij mag het nu, Cynthia, want ik zie dat Dieter ook eerst wil reageren. En ik ga eerst Dieter laten reageren misschien.
Ja, dan zal ik eerst het woord aan Dieter geven en dan kan Guy antwoorden.
Dank u. Dank u, Cynthia, ook voor iedereen. Mijn beste wensen. Ik wou eigenlijk, Bart, want ik heb mij verder verdiept in de materie. Ik wou eigenlijk de raad geven om eventjes de opinie van Louis Ide te lezen in de morgen. Ventilatiemateriaal. En we hebben de vorige keer voorgestemd, Cynthia, met onze fractie. En ik moet eerlijk zeggen, voortschrijdend inzicht zorgt ervoor dat ik op vandaag tegen zou stemmen, dat ik eigenlijk de meerderheid zou volgen. Ventilatie is niet de oplossing, want het coronavirus wordt niet overgedragen via aerosolen. Het is te zeggen in de lucht, maar eerder via droplets. Het spatten, als ik hier tegen mijn scherm zit te spreken en ik zal articuleren, dan ga ik misschien wat spatten op mijn scherm maken, maar dat draagt het virus over. Dus eventjes lees in de morgen en u zult heel veel wijzer worden. Dus ik vind dat ik dat. Ik was niet van plan om daar toelichting bij te geven, maar nu dat de vraag toch aan, of dat Bart toch het woord daarover raakt. Bij deze, 19 januari 2022 is het verschenen. Dank u.
Ja, dank u. Dan geef ik even het woord aan Guy.
Maar inderdaad, Bart, dat is inderdaad uitgeklaard. En het is ook zo, ik heb me ook, zoals onze collega Dieter, we zijn ook een beetje verdiept in die materie en het is niet altijd de ideale oplossing. naar verwarmingskosten. Ik zeg niet dat het gaat beteren, maar als ja, luchtzuiveringssysteem, het moet nog altijd, de raam moet nog altijd blijven openstaan. Ondertussen, ik denk dat iedereen dat mag weten, heb ook met de directeur gesproken en dergelijke, dus hey, voorlopig is het niet nodig. En ik heb ook dat beloofd, de vorige gemeenteraad, als het echt zou de spui laten uitlopen, gaan we er wel over nadenken. Maar ik denk nu dat het erop aankomt, ja, Omicron heerst overal, denk ik. Niet alleen in de school, maar overal een beetje. Ik zie het ook op de voetbal verschijnen, ik zie het ja, in de school verschijnen. Dus ik denk, hopelijk, ik ben geen viroloog, dat we de volgende maand misschien vanaf zijn, ik weet het niet. En we kunnen altijd herbekijken. En zoals Dieter zegt, kan hem er 100% in volgen.
Er is geen enkel ziekenhuis waar men de ramen open zet, die mensen.
Ja, dank u. Dus dan ga ik terugkeren op het punt natuurlijk. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting. Kijk ik even rond. Iedereen akkoord? Ja.
Okay. Ja.
Ja, dank u wel. Dus 10 maal is dat, hè? Want we gaan dan naar puntje 2. Kennisname, ontslag, gemeenteraadslid en opvolging. Gemeenteraadslid van Groen dient zijn ontslag in als gemeenteraadslid en OCMW-raadslid. De eerste opvolger op de lijst van de verkozenen is Claire van Houten. Zij liet weten te verzaken aan haar mandaat. De volgende opvolger is Marijke Merks. En Marijke Merks is niet in de mogelijkheid meer haar mandaat op te nemen. De volgende opvolger is Florian van de Wallen. En hij diende zijn geloofsbrieven in en deze kunnen vandaag worden goedgekeurd. Dus dan ga ik eventjes mij tot Florian richten. En overgaan tot uw eetaflegging. Ik zal het eerst nog eens voorzeggen en dan is het aan. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Ja, dank u wel, Florian. Proficiat en heel veel succes in onze gemeenteraad.
Dank u wel.
Goed. Voilà, ik zie het applaus al verschijnen op de scherm. Dus kijk, bij deze is het...
Welkom, Florian. En ook bedankt, wou ik nog even zeggen, Cynthia, voor de goede samenwerking in het bijzonder comité, Florian.
Graag gedaan. Ook dank u wel.
Goed, dan kunnen we al overgaan naar punt 3. Goedkeuren basis hemelwaterplan Horebeke. Wij verwelkomen ook deze avond in onze gemeenteraad, u zal het al gezien hebben, Bruno Samijn van Faris en Sivrien Ververst van Faris. Zij zijn dus beide aanwezig in deze vergadering. En vooraleer dat we kunnen overgaan tot de stemming, gaat Bruno Samijn eerst een toelichting geven en achteraf kunnen jullie dan de nodige vragen stellen. Dus ik geef het woord aan Bruno om te starten en eventueel aan Sivrien om aan te vullen.
Goedenavond iedereen. Ik heb een presentatie voorbereid om dat een klein beetje toe te lichten. Want het is zo dat Faris in opdracht van de gemeente Horebeke of in samenwerking met de gemeente Horebeke een hemelwaterplan heeft opgemaakt. Ik hoop dat jullie mijn scherm zien intussen. Op presentatiemodus zetten. Ik ga dat kort eventjes toelichten en de vraag is, of we leggen dat graag voor aan de gemeenteraad, omdat, en dat ga ik straks eventjes kort toelichten, de bepalingen in de Blue Deal zeggen dat hemelwaterplannen die goedgekeurd zijn voor eind februari recht hebben op overgangsmaatregelen, zodanig dat er zeker geen tekorten zouden zijn wanneer men subsidies in verband met watergerelateerde zaken zou willen aanvragen. Daarmee dat we het van belang vonden om dat hier eventjes te komen voorstellen op de gemeenteraad in de hoop dat jullie dat dan ook bij deze goedkeuren. Maar ik ga straks daar nog eventjes dieper op in. Ik ga starten met een inleiding, dan de doelstelling van zo'n plan, dan het plan aan zich, wat houdt dat in? En dan ga ik een aantal bevindingen en besluiten, aanbevelingen die in dat plan opgenomen zijn, eventjes kort toelichten. Als inleiding, het gaat over hemelwater. Hemelwater valt soms met bakken uit de hemel. Wat door sommigen in dank aangenomen wordt, maar op bepaalde plaatsen heel wat overlast veroorzaakt. En het is in die optiek, denk ik, dat er heel vaak gedacht wordt om een plan rond hemelwater te gaan opmaken, om die wateroverlastknelpunten te gaan aanpakken. Maar er zijn ook momenten dat het water niet met bakken uit de hemelwater, uit de lucht valt tenminste, en dat we er lang moeten op wachten dat het lange periodes droog blijft. En in dat kader heeft de Vlaamse regering eigenlijk de Blue Deal geschreven in de strijd tegen droogte en waterschaarste. En ook daar moeten wij aandacht aan hebben bij het opmaken van een hemelwaterplan, is om ook maatregelen indachtig te zijn om die droogte, om die waterschaarste tegen te gaan. Dat is het kader waarin we werken. Het gaat dus over hemelwaterhoeveelheden en over een toekomstgerichte visie die we moeten opmaken. We moeten denken met de klimaatverandering in ons achterhoofd. We moeten denken met de maatregelen die we in het verleden genomen waren en die niet altijd de goede waren. We hebben soms waterlopen rechtgetrokken. We hebben soms heel wat verhardingen aangelegd. We hebben soms percelen vergroot, zodanig dat de hemelwater afvoer heel sterk toegenomen is, met alle gevolgen van dien. Het water blijft niet ter plaatse en dat wekt wateroverlast op de lager gelegen percelen in de hand, maar ook droogte. Dus het gaat daarover, het hemelwaterplan. Het gaat niet over een visie over wat moeten we met ons afvalwater doen. Het gaat over het regenwater dat valt. Wat gaan we daarmee doen? Welke richting gaan we het uitsturen? En hoe gaan we het vasthouden? Want dat moet het algemene principe zijn. We moeten het in het hemelwater zoveel mogelijk vasthouden waar het valt. Nu, Horebeke is een beetje een speciale gemeente voor ons, omdat er tegelijkertijd, of in dezelfde periode dat we het hemelwaterplan aan het opmaken waren, ook het traject liep van het riviercontract voor de Zwalmbeek, waar ook maatregelen voorgesteld werden, uitgewerkt werden, rond wateroverlast voornamelijk. En het is eigenlijk niet de bedoeling om dat riviercontract te gaan herschrijven, of om dat te ondermijnen. Nee, het moet eigenlijk een aanvulling zijn. Het doel was om gemeentelijke acties te gaan zoeken, een gemeentelijke visie te gaan opmaken, die complementair is met dat riviercontract voor de Zwalm, met de bedoeling om het hemelwater zo goed mogelijk te managen, niet alleen in Horebeke, maar ook in de ontvangende gemeentes, noemen we dat dan, de gemeentes waar het water naartoe vloeit, onder andere in de Zwalmbeek, dus op de gemeente Zwalm, als we in noordelijke richting kijken. Ik heb daarnet bij de inleiding ook al een beetje gezegd, we worden eigenlijk een beetje gedirigeerd door de Vlaamse overheid, die in een coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een aantal richtlijnen voorstelt of opgeschreven heeft, waaraan zo'n plan moet voldoen. Nu, wij zijn begonnen in 2020 nog voor Horebeke om een hemelwaterplan op te maken, en toen waren de richtlijnen net iets anders dan wat ze vandaag zijn, want in september vorig jaar heeft die coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid de richtlijnen enigszins bijgespijkerd, als ik het zo mag zeggen, omdat men rekening wil houden met de bepalingen van de Vlaamse regering in die Blue Deal. Die Blue Deal die een aantal maatregelen beschrijft waar de Vlaamse regering aan het werken is om de droogteproblematiek aan te pakken. En men heeft daar ook gezegd in een van die maatregelen van de gemeentes moeten een voorbeeldfunctie hebben en zij moeten ook mee vormgeven aan dat droogtebeleid in Vlaanderen. En daarom moeten we evolueren van een hemelwaterplan naar een hemelwater- en droogteplan. Het woordje droogte is er expliciet bijgekomen sinds de Blue Deal. En dat is ook vertaald in die richtlijnen. Het is nu zo dat het hemelwaterplan Horebeke dus eigenlijk niet geschreven is naar die recente richtlijnen, maar die eigenlijk geschreven is op nog de eerdere richtlijnen. Maar aangezien dat die evolutie bezig was en dat wij die gevolgd hebben, hebben wij getracht om zo goed mogelijk die nieuwe richtlijnen te implementeren voor het hemelwaterplan Horebeke. Dus u zult in het hemelwaterplan Horebeke, als u het ter hand neemt, ook een aantal zaken, bedenkingen, conclusies terugvinden in verband met droogte en maatregelen die daar rond zouden kunnen genomen worden. Ten andere, in het riviercontract Zwalmbeek komt dat ook zijdelings aan bod. Ook zij zijn een beetje behept met diezelfde problematiek, dat die droogte evolutie en die droogte aandacht er de laatste tijd is bijgekomen. Maar we maken ons sterk dat het hemelwaterplan Horebeke toch al voor een groot stuk voldoet aan die verwachtingen van een hemelwater- en droogteplan, zoals dat het zou moeten zijn, zodat we klaar zijn of voorbereid zijn op de toekomst. Want in de Blue Deal, Ik heb dat hier nu niet op de slide gezet, maar het is misschien toch belangrijk om mee te geven. Heeft men geschreven dat de gemeente vanaf 2024 in aanmerking nog zal kunnen komen voor watergerelateerde subsidies indien een gemeente beschikt over een hemelwater- en droogteplan. Nu, het is op vandaag nog niet helemaal duidelijk wat dat die watergerelateerde subsidies zullen zijn. Maar het is wel zo dat wij dat opvolgen voor onze gemeentes en dat we ervoor zorgen dat onze gemeentes klaar zijn om tegen 2024, als die datum aangehouden wordt, want dat is ook nog een punt van discussie momenteel, dat onze gemeentes klaar zijn en dat ze dus geen enkele subsidie, watergerelateerde subsidie, zouden mislopen omdat hun hemelwaterplan niet in orde zou zijn. Dus in het geval dat men van oordeel is dat het hemelwaterplan dat ik u vandaag voorstel niet helemaal voldoet aan de richtlijn hemelwater- en droogteplan, dan gaan wij als VARIS jullie begeleiden om eventueel dat bij te spijkeren, zodat jullie zeker geen subsidies zouden mislopen van het Vlaamse niveau. Dat wil ik al meegeven. Het is niet helemaal voldaan aan de richtlijnen, maar we maken ons sterker dat we er heel dichtbij zijn en dat we eigenlijk zeker kunnen gebruik maken van de overgangsmaatregelen. En die overgangsmaatregel stelt dat we eigenlijk maar ons moeten aanpassen tegen 2027. Dus als we aanpassingen gaan moeten doen, dan zullen we dat doen, maar dan hebben we nog een klein beetje tijd. Maar ik ga u daar niet meer mee lastigvallen met die... het zijn geen details, want het gaat natuurlijk over centen. Maar ik ga nu inhoudelijk een beetje ingaan op het hemelwaterplan in de hoop om u dat ook wat duidelijk te maken. Zoals gezegd zijn wij begonnen in oktober 2020 met de start van het hemelwaterplan. Nu, corona heeft ons niet veel goed gedaan. Normaal gezien proberen wij dat op toch een achttal maand af te werken. Maar het was niet zo evident om samen te komen om te vergaderen, want aan zo'n hemelwaterplan komt heel wat overleg te pas. En we zijn eigenlijk, ja, ik zou zeggen, bijna oktober 2021, we zijn een jaar later daarmee er op de boer opgegaan naar een aantal andere stakeholders, overheden die ook zich nog gebogen hebben over dat plan, om eigenlijk eind van vorig jaar dat plan quasi af te werken en in deze vorm aan u vandaag voor te stellen. Wij hebben dat als VARIS niet alleen uitgevoerd, dat plan. Wij hebben daar beroep gedaan op een dienstverlener. Dat is een studiebureau, Hydroscan, een studiebureau gespecialiseerd in watergerelateerde studies. En zij hebben ons daarin ondersteund bij die uitwerking, waarbij u hier een heel aantal stappen ziet. Al die stappen hebben wij samen met de gemeente doorlopen. Ik ga die niet in detail brengen. Ik denk dat het ons te ver zou leiden. Ik denk dat jullie vooral geïnteresseerd zijn in de resultaten. Maar wat ik wel kan meegeven, dat we dat dus dat plan, dat finale plan, ook teruggekoppeld hebben met een heel aantal instanties. Het staat 13, we hadden een aantal meer uitgenodigd, maar niet iedereen is ingegaan op het aanbod. Waarbij dat we ook wat reacties ontvangen hebben, waarvan 9 zeer uitgebreide reacties. En we hebben die reacties ook verwerkt in het plan, in de hoop of in de overtuiging dat we het op die manier alleen maar beter maken. Goed, wat bestaat zo'n plan? Is zo'n plan, ik kan u niet zeggen hoeveel pagina's dat het telt, maar het is een 200-tal, denk ik. Gaat er heel wat aandacht naar de situering van de gemeente, waarbij dat we natuurlijk niet alles gaan situeren, maar alle zaken die met de waterhuishouding een rol spelen. Zo worden uiteraard de waterlopen die van belang zijn geïnventariseerd. Kijken we ook naar het relief, want het is zo dat Horebeke natuurlijk een zeer sterk hellend relief kent, waardoor dat de afstroming zeer snel gebeurt, zeer onverwachts ook. Ook de bodemkarakteristieken spelen daarin een rol. We zitten hier met relatief zware bodems, vooral leembodems, die er ook voor zorgen dat het water moeilijker de grond in kan en ook sneller tot afstroming komt, met een erosieproblematiek tot gevolg. U wel gekend, veel percelen zijn gevoelig of zeer gevoelig voor erosie. Dus de afstroming is niet alleen van water, maar ook van sediment, en dat zorgt ook voor een heel aantal knelpunten. Qua verharding, want men gaat heel dikwijls in als het gaat over verdroging en afstroming van in Vlaanderen, is er heel wat verharding. Die zorgt voor die snelle afstroming, die ervoor zorgt dat het water niet de bodem kan indringen. Nu, Horebeke is nog weinig verhard. Als we vergelijken, 8,4% verharding in vergelijking met een gemiddelde van 14% in Vlaanderen. En dat vergelijk ik nog niet met de steden waar wij ook soms actief zijn. Dus de problematiek verharding is hier iets minder aan de orde. De overstromingsgevoeligheid, die kent u ook. Langs de waterlopen en vooral in de lager gelegen valleien is het zo dat de waterlopen heel snel water ontvangen en daar buiten hun oevers treden met wateroverlast en waterknelpunten tot gevolg. De overstromingskaart toont dat, maar ook uit de gesprekken met de gemeente hebben wij een aantal specifieke knelpunten naar voren gebracht of gehoord die wij geïnventariseerd hebben en waar dat wij, en ik kom er later op terug, voorstellen voor oplossingen hebben opgenomen. Ook wordt er naar het watersysteem gekeken, waar in de gemeente zitten we met de zeer natte gebieden, met de gebieden die tijdelijk nat zijn, aangeduid op het rechtse kaartje in het groen. En waar zijn de mogelijkheden om een infiltratie te doen? Waar is het niet zo nat? En als de bodem het zou toelaten, kunnen we water gaan vasthouden, gaan infiltreren, zodanig dat het niet versneld tot afstroming komt. Een aantal besluiten. Ik denk dat ik ze al een beetje vernoemd heb of dat u ze al kan raden in mijn vorige uiteenzetting of bij de bespreking van de kaarten. Heel weinig verharding, maar toch moeten we er blijven op letten om die verharding niet zomaar aan te leggen en te laten toenemen. We moeten toch bronmaatregelen gaan toepassen. En wat zijn dat bronmaatregelen? Dat zijn eigenlijk maatregelen om het water zoveel mogelijk vast te houden aan de bron, dus op de plaats waar het valt. Ik denk aan toch proberen water door laten een verharding te leggen, het water ter plaatse te houden door het in een berm te laten stromen. Zeker niet versneld op de riolering te steken, waar het dan op een andere plaats ergens boven komt, waar we het liever niet hebben. Dus toch moet men aandacht hebben als we verharding gaan aanleggen. Afstroming van de velden. Dat gaat een beetje samen met de erosieproblematiek. Dus het erosiebestrijdingsplan is eigenlijk ook een aanvulling. Of moet u zien als een aanvulling van het hemelwaterplan. Het was niet de bedoeling om een nieuw erosiebestrijdingsplan te gaan schrijven, maar we hebben wel aandacht gehad voor een aantal knelpunten waar vooral water tot afstroming komt, maar in bepaalde gevallen is dat uiteraard samen met sediment en komen die knelpunten overeen met wat in het erosieplan staat, dus de erosiebestrijdingsmaatregelen moeten nog steeds nagestreefd worden. Ook de overstroming van de waterlopen, zeker in de grote vallei, Peterstokbeek, Zwalmbeek, die worden beschreven voornamelijk in het riviercontract, maar ook hier hebben we linken voorzien in het hemelwaterplan zodanig dat men toch, als men het ene of het andere plan leest, toch die link zeker niet verliest. Lokaal water vasthouden moeten we nastreven, ondanks de lage infiltratiecapaciteit. Ik heb het gezegd, iets zwaardere bodems. Maar dan gaan we oplossingen gaan voorstellen om toch het water zoveel mogelijk op een goede manier ter plaatse te houden. Soms in combinatie met een vertraagde afvoer, een buffersysteem noemen we dat dan. Er staan ook heel wat acties in om op het particulier domein, want we kunnen maatregelen opnemen die de gemeente zelf kan doen, maar we moeten ook de burgers helpen bij het vasthouden van het water. We moeten en op zijn minst informeren, sensibiliseren en indien het mogelijk is, en ik heb begrepen dat de ambitie van Horebeke er is, om ook de burgers te helpen en dus ook te stimuleren om op het particulier domein ook het water vast te houden. Aanleg van een hemelwaterput, infiltratievoorziening, beperken van verharding zijn mogelijkheden waar je als gemeente kan de burgers op zijn minst mee helpen of op zijn minst hen toch informeren en vragen om daar zoveel mogelijk aandacht voor te hebben. Ook bestaande infrastructuur optimaliseren moet men zeker ook doen. Er liggen heel wat grachten in de gemeente. Men zou kunnen bestuderen op welke plaatsen dat je die grachten niet als een afvoergracht kan inrichten, maar eerder als een gracht, als een opvangplaats voor water, om het water niet meer te laten afvoeren via die grachten, maar om het via een schot bijvoorbeeld meer ter plaatse te laten houden en infiltreren. Als dat allemaal niet lukt, dan gaat er misschien nog een aantal knelpunten overblijven, een aantal woningen die jammer genoeg in overstromingsgevoelig gebied staan en blijven. Dan denk ik dat u zich moet beraden of het niet raadzaam is om die woningen ter plaatse te gaan beschermen als we als gemeente niet bovenstrooms het water voldoende kunnen vasthouden. Dus individuele beschermingsmaatregelen kunnen ook gestimuleerd worden. Goed, dat resulteert in een plan. We zeggen het is een hemelwaterplan, dus dat wil zeggen dat er heel wat maatregelen ook op een plan staan. Ik toon u hier een uittreksel van dat plan, dat is een grote kaart eigenlijk, waarop dat we een heel aantal suggesties gezet hebben waar men hemelwater zou kunnen vasthouden. Nu, een aantal van jullie zal waarschijnlijk direct op perceelsniveau beginnen kijken waar heeft men daar allemaal ingetekend, vouwien is dat, kunnen we daar het water vasthouden. U kan dat op die manier bekijken, maar ik denk dat het vooral van belang is om te bekijken als een visieplan, als een aanzet, indien men maatregelen gaat nemen, indien men projecten gaat uitwerken. En FARIS helpt daar bijvoorbeeld bij het uitwerken van gemeentelijke rioleringsprojecten. Als we zo'n projecten gaan uitrollen, waar suggereert men dan om het water vast te houden? En vertrekkende van die suggesties, van die plaatsen die op dat plan staan, kan je dan dat verder gaan uitwerken, kijken of dat allemaal praktisch haalbaar is. Want het is zo dat we in het hemelwaterplan niet de ambitie gehad hebben om op detailniveau te gaan kijken of dat elk perceel super geschikt is, beschikbaar is, kan aangekocht worden, enzovoort, om dat water vast te houden. Maar het zijn wel suggesties, het zijn mogelijkheden die wij valabel achten, samen met de medewerkers van de gemeente. Ook jullie klimaatmedewerker van Solva, die de gemeente ondersteunt, heeft daar meegekeken. En er staan toch wel een aantal, of een heel aantal, denk ik, zinvolle suggesties in. Ook de erosiecoördinator heeft meegekeken, want er zijn hier ook een aantal oplossingsscenario's voor de erosieknelpunten opnieuw opgenomen, herhaald. Maar ook zoals het daar in uitvoering blijkt, is het zo dat de maatregelen die op een plan staan, soms moeten bijgestuurd worden, al naar gelang de plaatselijke situatie of de mogelijkheden die zich aandienen bij het uitrollen van zo'n project. Dus op die manier moet u dat plan gaan bekijken. U moet dat plan ook samenlezen met een actielijst. Een actielijst die voor horen weken een achttiental acties vormen. Die acties, ja, het is te klein, ik besef het. Om goed te lezen wat dat die 18 acties zijn. Het is ook niet mijn ambitie om die hier vanavond allemaal te gaan voorlezen en één voor één te gaan overlopen. Daarom heb ik ze een klein beetje gegroepeerd. Er staan een aantal acties in die eigenlijk een opvolging van het riviercontract behelzen, omdat de gemeente zich daar toch geëngageerd heeft om een aantal acties te gaan ondernemen. We hebben die nog een keer herhaald, zodanig dat die toch zeker niet vergeten raken. We hebben ook een aantal acties opgenomen in verband met die bronmaatregelen van het ontharden, het water vasthouden, niet alleen op het openbaar domein, maar ook op het particuliere domein, waar dat de gemeente zich engageert om daar een aantal maatregelen te gaan uitrollen of toch ideeën te gaan vormgeven. Ook die individuele bescherming tegen wateroverlast staat daar nog eens opgesomd. Maar ook staat er, en dat is meer in een onderzoeksbewoording dat daar staat, nakijken of dat we ook de waterbeschikbaarheid in functie van droogte niet moeten verhogen. Want een aantal mensen hebben watertekorten, terwijl dat er op andere plaatsen soms wateroverschot is. Je zou kunnen vraag en aanbod proberen wat dichter bij elkaar te gaan brengen en zo een aantal opportuniteiten proberen uit te werken. Dat is een maatregel in functie van droogte, maar ik moet het misschien nog bij zeggen dat een aantal maatregelen in functie van wateroverlast, als het water vasthouden, dat die ook de droogteproblematiek aanpakken. Als u water laat infiltreren, zal dat grondwater aangevuld worden en zal men ook minder snel in de problemen komen, bijvoorbeeld voor landbouw, bijvoorbeeld voor natuur of watergebonden natuur, zal die niet zo snel uitdrogen en dus helpen die maatregelen zeker ook in functie van droogte. Ook de maatregelen buitengebied, en dan heb ik het vooral over de afstroming van de velden, dus die gerelateerd zijn aan de erosieproblematiek, vormen ook een belangrijk deel van deze actielijst. Wat kunt u nog terugvinden in zo'n hemelwaterplan? Voor een aantal zones van de gemeente hebben wij geoordeeld dat die prioritair zijn, dat die net iets belangrijker zijn dan andere zones. Ze staan op het kaartje links aangeduid in het rood. Dat zijn een aantal afstromingszones die we beschreven hebben, uitgebreid beschreven hebben in fiches. We hebben daar per gebied beschreven hoe de afwatering, de hemelwaterhuishouding in dat gebied in elkaar zit, wat dat de knelpunten zijn, of dat daar ontwerpen lopende zijn, want er zijn wel een aantal projecten die op stapel staan in Horebeke. En dan ook een analyse of dat daar veel verharding in is, omdat dat een standaard item is die aan bod komt, maar die dus voor Horebeke niet zo heel grote gevolgen heeft. Maar vooral welke visie hebben we voor ogen voor dit gebied? En dan staat eigenlijk wat dat op dat plan staat, dat ik daarnet getoond heb, wat meer uitgewerkt, wat meer getekend, beschreven en ook aan de hand van foto's geïllustreerd waar we mogelijkheden zien om water vast te houden, om de problematiek aan te pakken die in die prioritaire deelgebieden aan bod komt. Dus die fiches zouden eigenlijk moeten de leidraad vormen indien men een project gaat uitvoeren in een bepaald deelgebied, of zouden kunnen bijvoorbeeld bij besluitvorming of bij vergunningsbeoordeling ook een indicatie zijn of indicaties geven om het advies te gaan bijspijkeren, om te gaan kijken om die zones bijvoorbeeld te vrijwaren, ervoor te zorgen dat die oplossingen toekomstgericht steeds beschikbaar zijn en kunnen uitgerold worden. Dus die fiches zijn, denk ik, voor de gemeente een handig hulpmiddel om per gebied de visie snel te leren kennen. Samen met die visie hebben we ook een algemene catalogus, maar wat inspiratiebeeldjes aan het rapport toegevoegd of aan het plan toegevoegd. Wat kan helpen als men projecten gaat uitrollen, als men ideeën wil, hoe men bepaalde zaken wil vormgeven, dan gaat het over het linkerprentje groendaken, dan gaat het over hoe moeten we grachten inrichten die zeer sterk op een zeer sterk hellend terrein zich bevinden, ja, want het water stroomt daar af. Als we dat in stukjes gaan indelen, daar schotten gaan tussen zetten, zal dat water veel trager afstromen, wat de wateroverlast beneden strooms heel wat zal verminderen. Als we het openbaar domein gaan inrichten, kunnen we dan ook geen zones voorzien om water vast te houden op een of andere manier, eventueel multifunctioneel, zoals in dat speeltuintje dat daar staat, aangegeven wordt. Als we, en dan kom ik bij de link met het klimaatplan, ook er gaan voor zorgen dat we de straten wat meer waterrobuust gaan inrichten, met wat meer zones voor water, maar ook voor groen, dan bekomt dat ook andere gevolgen van de klimaatverandering, zoals hittestress, droogtestress, zeker ten goede. En ook in het buitengebied zijn er mogelijkheden, zoals infiltratiepoelen, maar ook natuurlijk de erosiebestrijdingsmaatregelen, die hier ook nog eens kort aangehaald worden in het plan, waar die uiteraard meer deel uitmaken van het erosiebestrijdingsplan. Op die manier hopen wij een hemelwaterplan vorm te geven aan de toekomstige hemelwatervisie voor de gemeente. En ik hoop, ik denk dat ik daarmee aan het einde ben van mijn presentatie, ja, inderdaad, dat ik jullie daar toch enige toelichting heb kunnen bijgeven. En uiteraard, als er vragen zijn, dan staan wij open, samen met mijn collega Severin, om die te beantwoorden.
Ja, dank u Bruno voor de zeer interessante voorstelling van het hemelwaterplan. Ik ga een keer kijken voor handjes, maar ik zie dan er handje. Ah ja, oké, doordat de voorstelling wat je ziet, het is Dieter.
Ja, ik vond in de uiteenzetting extreem interessant. Dank u. Maar ik ben wel een beetje, ik kan me niet van de indruk ontdoen, dat subsidies zo belangrijk zijn. Hè. U heeft het een paar keer herhaald. We willen toch niet dat de gemeente subsidies misloopt. En u wou het dan nog eens niet dat de gemeente subsidies misloopt. Nu, als het enige uitgangspunt van een college zou zijn dat men een hemelwaterplan wil implementeren, omdat daar nu eenmaal subsidies aan verbonden zijn, dan is dat, mijns inziens, een compleet foute motivatie. Het college heeft al de Green Deal afgesloten. De Blue Deal is ook een project van minister Zoal Demir, waarin zij hard wil werken om inderdaad zowel overstromingen als de droogte tegen te gaan. Dus in die optiek denk ik dat het hemelwaterplan op zich al een motivatie moet zijn droogte bestrijden en overstromingen bestrijden, dat dit een motivatie op zich moet zijn en niet zozeer het verwerven van subsidies. Maar nu in concreto heb ik een aantal vragen. U heeft gesteld dat er 13 instanties bij betrokken waren. Ik zou het leuk vinden om die instanties te kennen. En daarnaast zag ik ook een actielijst, onder andere waarbij u ervoor pleit om waterneutraal, ik heb het zomaar genoteerd, waterneutraal te gaan bouwen, waarbij particulieren ook gestimuleerd zouden moeten worden om het water vast te houden. Wij hebben in de Green Deal, wilden wij ervoor pleiten om te zorgen voor een hogere biodiversiteit. En Stephen Blommaert heeft dat naar de prullenmand gewezen omdat hij zich niet wou mengen op privéterrein. Maar hier pleit dat hemelwaterplan daar wel degelijk voor. Dus is dat een wijziging in de visie die er heerst in het college. Het ontharden en het verharden moet opgevolgd worden. Ik stel wel vast dat er nog steeds verhard wordt in onze gemeente. U pleit daar ook voor richtlijnen. Het zou mijns inziens de eerste keer zijn dat ik het meemaak dat ons college een aantal richtlijnen zou uitschrijven waarbij beperkingen opgelegd worden. U schrijft ook, of u pleit ook voor subsidies voor de bodemanalyse bij de landbouw. Ja, staat de gemeente daar open voor? Dat is eigenlijk een stel vraag voor ons college. Hoe zien jullie dat allemaal te implementeren? Of is het enkel en alleen om de subsidies te doen?
Mag ik daar even iets over zeggen in eerste instantie?
Ja,
dat over die subsidies heb ik speciaal benadrukt, omdat het eigenlijk zo is dat Horebeke, nog voordat er sprake was van een Blue Deal en subsidies, had al het engagement genomen om een hemelwaterplan op te maken vanuit de ambitie om rond hemelwater te werken. Ik denk dat het siert voor Horebeke dat ze die hemelwatervisie hebben willen uitwerken, los van het idee of dat er daar nu subsidies zouden van afhangen of niet. Dat wou ik er, ik heb misschien nu te veel de nadruk gelegd, dat men geen zaken wil mislopen, maar eigenlijk is Horebeke één, voor wat de Faris gemeente betreft, een voorloper om te willen nadenken over hemelwater.
Maar laat ons duidelijk zijn, niet in Vlaanderen, niet waar? In de Faris, schat.
Maar er staat er toch niet zo heel veel gemeentes die al een hemelwater... Ja, maar goed, we gaan het daar niet over hebben, denk ik.
Nee. Maar nu, concreet, heb ik eigenlijk een aantal vragen gelanceerd die ik in de schoot van het college wil gooien. Hè. En ik weet niet wie dat er de beste plaats is om daarop te antwoorden.
Moet de vraag stellen en dan zal Schepen Blommaert de vraag beantwoorden.
Wel, hoe ziet u eigenlijk, hetgeen dat daar in de presentatie perfect naar voren werd gebracht, waterneutrale bouwvoorschriften, het particulier stimuleren om water vast te gaan houden, het opvolgen van die ontharding en van die verharding, groepsaankopen voor plantmateriaal, heb ik ook heel snel gelezen in de kleine lettertjes. Subsidies geven aan de landbouwbedrijven voor bodemanalyse en dan het de totaliteit gaan opvolgen van alle maatregelen die te maken hebben met de uitvoering, met de implementatie van dat hemelwaterplan. Hoe ziet u dat? En in concreto, wat zal de gemeente ondernemen? En kan er een datum opgekeerd worden? Want ik denk dat we nu niet afhangen van een verdere administratie.
Ja, mag ik erop antwoorden, alsjeblieft, voorzitter? Goed, eigenlijk, laat ons eerst nog één puntje toelichten. Eigenlijk zijn we gestart met het hemelwaterplan, omdat we bezig waren met de riviercontract. Je kunt dus het een niet loszien van het ander. Als je dus wil zulke zaken voorkomen, dan moet je vanaf de bron eigenlijk het aanpakken. En dat was dus eigenlijk onze doelstelling altijd geweest van in het begin. We gaan dus ook, dat heb ik al duidelijk gevraagd, ook aan de medewerker van Solva, die voor ons klimaat helpt bewerkstelligen. Alle engagementen die we genomen hebben, gaan we ook stelselmatig gaan implementeren in de regelgeving. Onder andere in de omgevingsvergunning zal het opgenomen worden. Er zijn al gemeenten die dat toepassen in feite. Als men dus een huis bouwt, dat men het overtollige regenwater zelf moet nadien niet afvoeren naar de riolering toe, maar laten infiltreren. En op die weg gaan we verder gaan. Niet alleen voor ontgarden, dat moet er ook bij komen. Maar het is stapsgewijs dat je moet proberen iets op te bouwen van bron. Het is niet aan de peerstokbeek dat we het water gaan kunnen tegenhouden. Moeten brongericht moeten we proberen het water stockeren. Dat ze goed komt aan de landbouw. En ook dat we geen overstromingsgevaar meer gaan hebben in hoge beken. Dat is onze doelstelling geweest. We hebben begin subsidies. Is maar op laatste, heb maar op het laatste gehoord de laatste 2 maanden. Dus nu was de termijn bijna klaar verder. Dus we hebben er ook gezegd, dan moeten we ook zorgen dat we toch dat niet ontspringen verder. Dus we gaan stapsgewijs, zoals onze doelstellingen zijn in het rivierplan en ook in het Geenwaterplan, gaan we proberen maximaal te implementeren. Maar je kunt het niet vandaag op morgen doen. Dus de resterende jaar van de legislatuur gaan we er hard aan werken. Ja.
Ja, dank u Henk. Dan zie ik ook nog de hand van Florian.
Florian? Ja, dank u wel.
Mag ik nog even? Mag ik daar nog eventjes? U antwoordt dus, u cirkelt een beetje om de vraag heen. Want ik hoor u niks zeggen wat u zult doen om de particulieren te stimuleren. Om eigenlijk te gaan doen met het Geenwaterplan, wat ook de vraag was rond de Green Deal. Daar hoor ik u niets over zeggen. Het geven van gemeentelijke subsidie om bodemanalyses uit te voeren, daar hoor ik u ook niets over zeggen. En als u dan zegt, ja, we zullen systematisch en stap voor stap het werk gaan om ook te gaan ontgarden, dan hebben wij hier een paar maanden geleden een heeft de meerderheid een paar maanden geleden een plan goedgekeurd voor de heraanleg van het kerkplein te Sint-Maria, waarbij de ontgarding, als het al 1 of 2 vierkante meter is, heel veel zal zijn. Dus u doet daar niet in hetgeen u zou kunnen gaan implementeren in waar u bevoegd bent. Zelfs daar gaat u niet te werk volgens de richtlijnen die voorgeschreven worden door dat Geenwaterplan, die u nu vraagt, waarvan u nu vraagt dat de gemeenteraad dit goedkeurt. Act as you please, zou ik zeggen.
Daar kan ik zeer kort over zijn. Als je kijkt naar het omgevingsdossier die ingediend is voor het kerkplein, er is een gans stuk dat zal dus ontgard worden, dat is punt 1. En hetgeen dat opnieuw zal gelegd worden, moet doorlaatbaar bodem zijn. Dat staat expliciet in het omgevingscontract. Dus we werken er wel aan mee. En we gaan er in de toekomst ook nog aan werken. Ja?
Ja. Dank u.
Maak dan ook een antwoord op hoe u de particulieren zult stimuleren, hoe dat u een subsidieplan zult uitwerken. Hey, want nog eens, u sterkelt om die vraag heen, maar krijgt geen antwoord.
Je moet stap voor stap werken. Dus 1, we hebben nu het plan. 2, dan moeten we het implementeren. En 3, dan kun je gaan kijken wat er mogelijkheden zijn verder voor betoelaging. Maar dat moet de college nog uitmaken. Maar er zijn dus de stap gezet in de goede richting en we gaan er dan harder aan werken.
Ja. Met andere woorden, u weet het niet op vandaag.
Ik weet het wel, maar ik ga het niet zeggen. Verder, we zijn nog niet.
Ah, voilà. En u weet het en u gaat het niet zeggen. U weet het en u gaat het niet zeggen.
Dat het college daar moet zich over uitspreken. Punt aan de lijn.
Ja. Well, we gaan nu stoppen. Ik ga het woord even naar Florian geven, want ik zie dat Florian ook een vraag heeft.
Ja, het is een beetje. Dieter heeft al een paar gestolen wel eens gevraagd. Nee, wij als GroenFractie zijn natuurlijk zeer tevreden met dit plan. Hè. Het is een mooi uitgebreid plan, vooral beschrijven. Dus ik had eerst willen vragen aan de schepen welke vervolgacties, omdat het nogal algemene vervolgacties zijn, welke vervolgacties dat hij in eerste instantie wil concretiseren betreffende dit Geenwaterplan.
Het eerste wat ik wil concretiseren, als je dus, we hebben engagementen daarin vervat, die willen we eerst gaan implementeren in onze regelgeving. Dat moeten we eerst doen. En dan kun je stap voor stap verder gaan werken. Dus nu niet, je moet niet paard achter de waas, maar je moet er voor de waas. Opbouwen, stap voor stap, ja.
En wel een idee wat dat dan de eerste punten zijn, of die je zou willen verwezenlijken?
Ja, de opdracht,
want er zijn 18 actiepunten, die niet allemaal.
Dus, om dus alles na te kijken, 1, wat er is de Vlaamse regelgeving, wat kunnen we aanvullen dat er nu in het Geenwaterplan staat, ja?
Heeft onze GroenFractie, iedereen is geblokkeerd, maar horen jullie me nog? Ah, ja? Oké, okay. Sorry. Iedereen stond stil. Voorgesteld om subsidies te geven voor het plaatsen van infiltratieputten en regenwaterputten, hè, voor particulieren. De meerderheid heeft dat toen afgewezen, maar zoals ik kan lezen, puntje 6, handhavingsbeleid, hemelwateropvang en hergebruik opstellen. En puntje 7, stimuleren van het hemelwateropvang, hergebruik en infiltratie op eigen terrein bij particulieren. De kans is groot dat het dan toch komt.
De kans is hoe dat komt, ja.
Het is schitterend dat goede punten dan ook overgenomen worden. Hè. Een ander puntje waar Bruno vaak over bezig was, is de erosiebestrijding. Ook daar hadden wij al een punt over ingediend. Aanplant van groenbemesting en groenbedekkers door landbouwers. Zou die subsidie er dan ook komen?
Dat is nog niet besproken op het college. Wat er wel voorzien is, in ieder rioleringsplan wordt er gekeken in feite hoe we dat willen maximaal die erosie kunnen vermijden in feite. Dus alles wat rond deze gebieden gebeurt, zal in functie daarvan ook gemaakt worden. Dus er zal een gracht nagelegd worden, er zal een bufferstook nagelegd worden. Dat zal geïmplementeerd worden, ja.
Mag ik een technisch vraagje stellen? Nu, de beslissingen die jullie gaan nemen, komt dat elke keer op de gemeenteraad of is dat dan gewoon het scheepcollege die dat beslist? En lezen we dat
achteraf? De beslissingen die genomen worden zullen eerst op het college behandeld worden nadien.
Ja, en komt dat dan naar de gemeenteraad?
Als je een regering invoert, moet je natuurlijk dat laten goedkeuren door de gemeenteraad. Ja. Ja.
En dan nog een ander klein vraagje. Ik lees hier inderdaad over de Materse straat, dat daar de nu uit kruispunt Korsele, Rokenhem Materse straat, zijn daar al erosiedammen. Hè? Nu, dat zou veranderd worden door grasbufferstroken. Of wordt voorgesteld toch, hè? Van 3 meter breed, is dat dan enkel het deel waar dan die dammen nu zijn, of is dat over het heel het stuk? Want,
het zou enkel zijn waar die dammen nu zijn, ja.
Mag ik dan een
dus uiteindelijk, we gaan voort op het advies van de erosiecoördinator van de provincie Oost-Vlaanderen.
Ja, mag ik dan een kleine aanbeveling nog doen? Omdat het stuk verder naar de straat die loopt naar de Jagerij, ik weet niet hoe dat die straat nu noemt, bij grote regenval is dat daar altijd een immens overstromings, over de straat een zeer grote plas. Dus ik zou dat misschien wel uitbreiden, maar dat zullen we dan later bekijken. Dank u wel.
Ja, dank u. Dan zie ik juist nog de hand van Schepen Boters nog om af te sluiten.
Dank u, voorzitter. Ik wou nog even kort aanvullen op de vraag van Dieter en Florian, denk ik, voor allebei. Wat de implementatie betreft, het is eigenlijk in het kader van het riviercontract, maar het zal inderdaad ook een uitwerking zijn van het hemelwaterplan. Is er al een overleg met medewerkers van de provincie, maar in samenspraak ook met de gemeente Zwalm en Zottegem, om te gaan kijken wat er voor stedenbouwkundige verordening of andere stedenbouwkundige reglementering kan worden opgemaakt. In samenspraak met de 3 gemeenten, dat wil uiteraard niet zeggen dat het identiek zal zijn in de 3 gemeenten, het zal toegepast worden op de problematieken per gemeente, maar dat wordt momenteel al besproken om een dergelijk reglement op te maken.
Ja. Dank u wel. Dan kunnen we nu overgaan tot de stemming. Dus goedkeuren van het basis hemelwaterplan voor de gemeente Horebeke. Dan kijk ik even rond. Iedereen akkoord?
Ik hoor dit goed. En wij zullen dat van nabij opvolgen.
Ja, dus 11 maal voor. Dus kijk, Bruno en Severin, jullie mogen nu de gemeenteraad verlaten. Bedankt voor jullie aanwezigheid en voor de toelichting.
Dank u wel.
Goedenavond.
Goedenavond.
Dan kunnen wij overgaan tot punt 4. Goedkeuren machtiging aan IVLA tot inning van de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil, snoeihout en het gebruik van het containerpark. Vooraleer daar vragen over gesteld worden, geef ik kort het woord aan Schepen Boters.
Dank u, voorzitter. Heel kort toelichten waar gaat het eigenlijk over, vooral voor degenen die meeluisteren ook. Momenteel wordt al door IVLA eigenlijk de cohieren opgesteld, de facturen opgesteld. Maar het is nog altijd aan de gemeente dat er moet betaald worden en ook de opvolging van die betalingen gebeurt door de gemeente. Het zou de bedoeling zijn met dit reglement, wat sedert kort eigenlijk ook nog maar kan, vroeger was dit onmogelijk, om de betalingen ook te laten toekomen bij IVLA. Nu, Financieel heeft dat op zich geen repercussies voor de gemeente, aangezien het deel van de gemeente nog steeds zal gestort worden naar de gemeente vanuit IFLA. En wij blijven onze werkingsbijdrage betalen, zoals dat ook voorheen het geval was. Het is eigenlijk vooral administratief dat er wordt gekeken naar een centralisatie, waardoor het voor alle de kennis eigenlijk om die betalingen na te gaan, maar ook om achteraf de aanmaningen en dergelijke uit te sturen, de afbetalingsplannen goed te keuren of af te keuren, om dat allemaal te gaan centraliseren bij IFLA, zodat dat ook voor alle gemeenten van de IFLA, van het IFLA werkingsgebied voor iedereen gelijk is.
Ja, dank u wel. Nog iemand een vraag of kunnen we direct overgaan tot de stemming? Ja, nog een vraag voor Bart, van Bart.
Dank je wel. Ik hoor daar één ding dat mij een klein beetje verontrust. Namelijk dat afbetalingsplannen dan gaan geregeld worden door IFLA. Heb ik dat juist begrepen? En in hoeverre wordt de gemeente en dan vooral het OC&W daarbij betrokken als er inderdaad mensen met betalingsproblemen zijn?
Nu, het is zo dat IFLA gaat proberen om de wijze waarop de gemeente werkte wel in onze ideeën dat ook verder te zetten. Het is niet de bedoeling dat IFLA daar strenger of zo zou in zijn dan dat de gemeente op vandaag is. En er blijft natuurlijk de mogelijkheid voor mensen die het moeilijker hebben, al dan niet mensen die moeten aankloppen bij het OC&W, maar dat zijn ook niet enkel mensen die aankloppen bij het OC&W, die soms afbetalingsmoeilijkheden hebben. Dat houdt zeker niet in dat zij geen afbetalingsplan meer zouden kunnen krijgen.
En is er daar ergens een afspraak rond dat bijvoorbeeld mensen die afbetalingsplannen vragen, dat dan contact wordt opgenomen met OC&W of met de gemeente? Of hoe wordt daar niet direct iets rond geregeld?
Ik zou moeten kijken naar Hendrik, die ook binnen IFLA zit, of Iris. Maar voor zover ik weet zijn de concrete afspraken daar rond niet gemaakt. Nu, mochten wij merken vanuit de gemeente dat daar op een of andere manier iets fout loopt, de gemeente zit uiteraard wel in het bestuur van IFLA en kan ook via die weg uiteraard gaan bijsturen. Maar zoals gezegd, de samenwerking is eigenlijk vooral om de kennis te gaan centraliseren. Het is niet met de bedoeling om nu een andere werking te gaan opstellen of om daar strenger in te gaan optreden.
Dank u wel.
Ja, dank u wel. Ja, Dieter.
Ja, ik... Janna, ik wou eigenlijk gewoon vragen, zijn er effectief mensen met een afbetalingsplan? Ik kan mij daar niks bij voorstellen, maar zijn er mensen met een afbetalingsplan? Dus dan stelt het probleem zich niet als er geen zouden zijn.
Ik zou het moeten navragen, Dieter. Ik heb daar zelf ook geen zicht op persoonlijk. Guy weet dat misschien beter vanuit het bijzonder comité.
Voorlopig geen. Maar om aan te sluiten op de vraag van Bart, als er problemen zijn, denk wel, wij als gemeente staan ook in verbinding met IFLA en worden ook op de hoogte gehouden. En moest het zover komen, kan dat zeker bespreekbaar zijn. Dat is geen enkel probleem. Maar voor op Dieter zijn vraagt dan voorlopig niks. Nee.
Dank u. Dank u, ja. Dat is goed.
Ja, iedereen akkoord?
Ja.
Ja, oké, dank u. Dan zitten we aan punt 5. Infrastructuur, de goedkeuring van het aanbestedingsdossier van Aquafin voor Rokenhem, Corsele, Ouwerikstraat, Tonnenstraat, Abraham Hansstraat en Koning Willem Dreef. Daarvoor geef ik eerst het woord aan Schepen Blommaert.
Dank u, voorzitter. Dus het dossier, volledig dossier werd ingegeven van het omgevingsloket. Per 24 december verleden jaar hebben we de definitieve goedkeuring van alle instanties van natuur en bos, van landbouw, van de provincie, van de waterlopen. Iedereen heeft zijn goedkeuring gegeven aan het plan. Wat betreft de lastenboek, men raamt de kosten op het totale project op 4.015.000, waarvan de gemeentelijke bijdrage 163.512 zal bedragen. Plus erbij komen er nog maatregelen speciaal voor erosie van een afgerond 24.925.000 euro. Dus totale impact voor de gemeente bedraagt dan 188.422 euro en 58 cent. Na de goedkeuring van de gemeente zal dan Aquafin overgaan tot het openbaar maken van het aanbestedende dossier. En dan kunnen we zien binnen een paar maanden wanneer eventueel dat naar over kan gaan worden naar de uitvoering daarvan.
Ja, dank u. Iemand vragen? Ja, Florian.
Ik sta op mute, Florian.
Ik had mijn handje weggedaan, maar mijn micro niet. Heel kort, ik weet dat Bart onlangs ook gedaan heeft, hè, maar als inwoner wil ik het toch ook nog een keer ophameren op communicatie. Het is duidelijk dat er nu eindelijk schot in de zaak komt. De infovergadering die de gemeente daar over georganiseerd heeft, was, als ik me niet vergis, in 2015, mei 2015. Er zijn ondertussen wel vrij veel nieuwe bewoners bijgekomen en ook oudere bewoners vragen mij toch van wanneer gaan ze eindelijk een keer beginnen aan de werkzaamheden. Nu dat het in zijn eindfase zit en zoals de schepen zegt, dat de werken zullen beginnen kunnen uitgevoerd worden, is misschien interessant om, als het al bekend is, een stappenplan per fase door te geven aan de bewoners. Ik denk dat het toch over een 100-tal huizen gaat die in die straten gevestigd zijn. Desnoods in het infoblad, dat iedereen weet, omdat het toch wel een tijdje onderbroken zal zijn. Dus een goede communicatie kan wel helpen en denk ik ook wel veel vragen beantwoorden.
Ik kan daar volgen op antwoord 1. Dus nu, na de goedkeuring van de gemeenteraad, zal Aquafin overgaan tot het openbaar maken van het aanbestedingsdossier. Ja. Als dat rond is, als we dus de Aquafin de gunning heeft gedaan van de aannemer die het mag uitvoeren, dan wordt er eerst en vooral een bewonersvergadering belegd in Arcadia waarschijnlijk. Hopelijk is er dan geen corona meer. En dan gaan we daar een bewonersvergadering beleggen. En daar zal gefaseerd uitgelegd worden hoe dat staat. Ik weet nu al ongeveer, het zal ongeveer 2 jaar duren vanaan Corsele tot en met Kerkplein. Ja. Fase 1 zal dus zijn beginnen in Abraham Hansraat, Koning Willemdreef, dan Corsele en dan stuk voor stuk de andere straten, ook Rokenhem, Tonenstraat, Ouwerik, tot aan het Kerkplein. Maar het zal dus een fase gebeuren. En die fase zal dan ook tijdig meegedeeld worden aan alle bewoners hoe lang dat zal in beslag nemen. Men mag ervan uitgaan dat als men de werken start, de ruwe werken in feite, laten we het zo zeggen, het graven van de sleuven in feite met daar ook de riolering inleggen, dat duurt per dag kunnen men ongeveer een 40 lopende meters vooruit gaan. Dan wordt er een verharding aangebracht, dan worden ook de nutsvoorzieningen terug allemaal onder de grond gebracht, dus dat zal dus wel een tijdje in beslag nemen. Het zal dus niet zijn dat het op 3 maanden rond is. Ik zeg het juist, het zal 2 jaar duren voordat we volledig rond zijn van een van in het begin in feite het diepste punt tot het aan het gemeentehuis toe. Ja.
Ja. Oké, maar zie je dat er een infovergadering komt.
Ja.
Ja, dank u. Kathleen?
Ja, ik had nog een vraagje. Ik hoor Schepen Blommaert een bedrag vernoemen van ongeveer 188.000 euro die dat Horebeke zal kosten. Ja. Is daar ook in opgenomen de tussenkomst die Horebeke geeft aan de inwoners?
Nee, dat komt speciaal van dingen. Dus we hebben iedere bewoner stort nu alle jaren dus zijn saneringbijdrage in Aquario bij Fares. Dat is een spaarpot eigenlijk van de gemeente, maar die beheerd wordt door Fares. Dat is er dus, zat er niet in. Maar als de rioleringswerken zijn uitgevoerd en als de afkoppeling door iedere individu zijn uitgevoerd, dan wordt er een controle uitgevoerd bij het individu per huis. En als daar een goedkeuring is, dan kan men onmiddellijk de aanvraag doen bij Aquario om dus een toelage te krijgen vanuit dat fonds. Ja, dat zit er niet in begrepen.
Oké, dank u.
Ja, Dieter?
Uw micro staat niet aan, alsjeblieft.
Ja, ik maak al dezelfde fout. Ik had ook een vraag in verband met de 188.422,58 euro. Dit is het bedrag, dat is me niet helemaal duidelijk, dat de gemeente zal betalen om dit ganse project te laten realiseren. Klopt dat?
Ja, dat zijn beide.
Dan, ja, u heeft het daar straks inderdaad zelf ook gezegd. Het saneringsbedrag dat iedere inwoner betaalt aan Aqua Rio. We hebben daar in het verleden ook al kenbaar gemaakt aan de mensen. We hebben in het verleden al dikwijls gezegd, ja maar jongens, in onze gemeente worden er miljoenen opgepot om de rioleringswerken te gaan uitvoeren. En nu gaan we hier een handspak straten gaan rioleren. Corsele Ourik, Tonnenstraat, Abraham Hans, Koning Willemdreef. Dat is een handspak huizen in straten die door de gemeente gerioleerd moeten worden. Waar ik woon, daar is de bevoegdheid niet langer de gemeente, idem dito voor de Heerweg. Dan stel ik mij toch wel vragen erbij, en u bevestigt hiervoor een stuk, dat hetgeen dat wij in het verleden altijd gezegd hebben, klopt. Er wordt veel te veel geld opgepot, met als reden, met als foute reden. Ja, maar we moeten nog gaan rioleren. We moeten nog gaan rioleren en dat zal miljoenen kosten. We gaan hier tal van huizen gaan rioleren. Ik wil graag eens weten welk percentage we met dit bedrag gaan rioleren of van dubbele riolering gaan voorzien. Dan zal ik daar zelf wel de conclusie uit kunnen trekken hoeveel er ongeveer nog voorzien moet worden. Weliswaar rekening houdende met het feit dat een aantal woningen dat die kosten daar hoger zullen oplopen. Maar het is toch wel schrijnend om te moeten vaststellen, om nu te horen van, ja maar ja, de inwoners die betalen allemaal wat wij al die tijd beweerd hebben. Maar nee, de gemeente moest dat allemaal voorzien. Vandaar mijn grote vraag, meneer De Schiepen. Ik viel een beetje achterover. 188, slechts 188.000 euro kosten 2 jaar werken aan de gemeente. Als er dan miljoenen nog nodig zijn voor de rest, dan zijn we hier vertrokken voor 20 jaar werken. Bon, zwart.
Ik denk dat op die vraag een verschillende antwoord is en die blijft op dezelfde nagel kloppen, denk ik. Het is een beslissing die voor de legislatuur genomen is. En het college, denk ik, tenzij iemand mij tegenspreekt, gaat zich houden aan die beslissing. Van, ja.
Maar ik sta volledig achter uw beslissing om te rioleren. Nee, Schepen Blomhart, laat dat duidelijk zijn. Nee, ik trek niks in twijfel. Wel in tegendeel, ik vind het een heel goede beslissing dat u daar neemt. Wat ik wel in twijfel trek, dat is dat men ons al die jaren vertaald, wij moeten heel veel geld voorzien, dan gaan we een gans pak woningen van gescheiden riolering voorzien. En dan stel ik vast dat die werken die 2 jaar gaan duren aan de gemeente slechts, pas op, en ik doe dat niet af als niks, hè, want met 188.000 euro kunnen heel veel mensen, mezelf inkluis, heel veel doen. Dit is een pak geld, maar dat staat in schril contrast met de miljoenen, meer dan 6 miljoen, die hier ondertussen opgepot zijn. Maar ik sta volledig achter de beslissing.
Bon. Ja, oké, dank u. Dus dan kunnen we overgaan tot de stemming. Iedereen akkoord? Oké, iedereen akkoord. Dan zitten we aan punt 6, goedkeuring, convenant en oprichting interlokale vereniging Ronde van Vlaanderen. Dus naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen cyclo werd een convenant opgemaakt met de organisator omtrent de afspraken rond veiligheid, milieu en communicatie. Hiervoor werken dus verschillende gemeenten samen in een interlokale vereniging om deze cyclo goed te laten verlopen. Dus dat is een goedkeuring omtrent de Ronde van Vlaanderen cyclo. Iedereen akkoord? Oké, dank u.
Akkoord.
Dan zijn we gekomen aan punt 7. Dat zijn de vragen. Dus ik stel voor, als we de vragen stellen, dat we terug wisselen. Maar ik weet niet wie dat ik de laatste keer laten starten heb. Ik weet niet of het jij nog weet, Dieter.
Anders, ik denk dat ik gestart was.
Voilà, dus dan ik laat zal het woord ik zal starten aan iemand anders. Florian als nieuwkomer.
We hadden juist afgesproken dat Bart mogen beginnen bij ons. Maar bon, nee, ik neem die eer graag. Nee. Ik denk een vraag voor Schepen Bouters in verband met elektrische laadpalen. Eind vorig jaar las ik in de krant dat Vlaams minister Peters, jullie wel gekend, ongeveer 1700-tal laadpaal-equivalenten, zoals ze zeggen, in Oost-Vlaanderen gaan plaatsen, waarvan 81 in Vlaamse Ardennen. Kruishem, Zottegem, Haveren, Ronse, Brakel, Oudenaarde, Wortem, Peterhem en Zwalm las ik daarin. Ik mis daarin natuurlijk één welbepaalde gemeente. Zoals we weten moeten we wel in 2029 natuurlijk al de auto's volgens de Vlaamse klimaatplan, al de nieuwe auto's zullen elektrisch worden. Ligt dat dan ook een taak weg voor de gemeente, denken wij, om voldoende laadpalen te voorzien? Ik weet dat er en Cornelis laadpaal-equivalenten zijn. Ik denk ook aan het hoppingpunt, dat er daar achter het gemeentehuis wel zullen komen. Ik weet niet hoeveel. Ons vraag is dan natuurlijk ook waarom heeft Oorbeek ingetekend op dat plan van Lydia Peters? Indien wel, waarom zijn we uit de boot gevallen? En indien niet, waarom niet?
Ja, dank. Ik zie je knikken. Ja, Florian, inderdaad, er komt een bijkomende laadpaal achter het gemeentehuis bij het Mobi-punt. Dat zal voornamelijk dienen, of eigenlijk uitsluitend dienen, voor de deelwagens, die elektrische deelwagens die daar gaan komen. Nu, de potentieelkaarten, waar al een tijdje sprake van is, we hebben ondertussen navraag gedaan bij het kabinet, die potentieelkaarten die zouden worden uitgebracht waarschijnlijk loop van deze week of volgende week, mogen we die verwachten. Op basis van die potentieelkaarten gaan we iets meer druk kunnen zetten, waarschijnlijk iets meer zicht hebben, enerzijds op is er potentieel volgens die kaarten in Horebeke? Nu waarschijnlijk, wij vermoeden van wel. Op basis van die potentieelkaarten zal er iets meer druk kunnen gezet worden om ook effectief laadpalen te gaan plaatsen. In het verleden kregen we iets te vaak te horen, zeker met de laadpaal in Sint-Cornelis, waar het gebruik gedaald is de laatste jaren in plaats van gestegen. In het begin werd die heel veel gebruikt en aangaande de laatste jaren iets minder. Werd er eigenlijk gezegd tegen ons van ja, kijk, het is niet interessant om te gaan investeren in een laadpaal in Horebeke. Vandaar met die potentieelkaarten dat daar wel zou moeten kunnen worden op ingezet, omdat het bestek dat nu is uitgeschreven door het ministerie, daar zou normaal gezien in april, mei effectief al kunnen op ingetekend worden. En daar is ook in ingeschreven dat men rekening moet houden met die potentieelkaarten, dus dat degene die bestek heeft ook effectief zal moeten laadpalen plaatsen tot aan het potentieelkaarten aantal en zelfs iets daarboven. Ik dacht 10%, als ik het mij goed herinner, daarboven moet kunnen gaan. Dus ik hoop van in de loop van volgende week, binnen 2 weken, daar iets meer zicht op te hebben of wij alsnog in Horebeke gaan kunnen aanspraak maken op een bijkomende laadpaal.
En heeft de gemeente dan voorkeur aan de minister van kijk, volgens ons is daar wel een ideale plaats of wie bepaalt dat dan? Want het kabinet kan toch niet weten waar dat er hier...
Nee, de potentieelkaarten worden gemaakt op basis van allerlei statistieken, onder andere ook inwonersaantal en densiteit. Maar de exacte plaatsing gebeurt meestal met, zo is dat ook gebeurd in Sint-Cornelis en nu ook in het centrum aan het gemeentehuis, gebeurt tussen ons en Fluvius voornamelijk. Omdat ook met Fluvius moet worden gekeken of dat er een 400 volt net aanwezig is, wat noodzakelijk is voor de aanleg van een laadpaal. Minstens of het mogelijk is om een 400 volt net tot daar te trekken. Dus het is inderdaad niet het ministerie die de exacte plaats aangeeft, maar dat wordt tussen ons in samenspraak dan met degene...
En mochten we toch uit een boot vallen, zijn er dan plannen om op korte tijd of langere termijn toch nog laadpalen te plaatsen? Ik denk hier aan de kerk in Corsele, waar dat er toch de zondag, maar ook in het weekend altijd wagens staan, voetgangers. En zeker ook aan de Groenstraat, waar dat er toch een kleine parking is voor de wandelaars en bruggen. Moest het niet lukken via het ministerie?
Die plannen zijn er nog niet. Ik denk dat we ook realistisch daarin moeten zijn als... uit de potentieelkaarten blijkt dat het niet interessant zou zijn of niet noodzakelijk zou zijn om in Horebeke laadpalen te plaatsen, dat het ook zeer moeilijk zal zijn voor ons om een aanbieder te vinden die hier een laadpaal gaat willen plaatsen. Ja. Ik denk dat we daar zeer realistisch moeten over zijn. Nu, wat wel wordt uitgerold momenteel ook al, dat is het paalvolgwagensysteem. Daar heeft u misschien ook al van gehoord. Dat gaat over burgers die zelf niet kunnen thuis gaan opladen. Mm-hmm. Die kunnen een laadpaal aanvragen zelf. Dus als er effectief ergens heel grote vraag is en wij zouden via de potentieelkaarten uit de boot vallen, maar burgers hebben zelf, voelen zelf de noodzaak aan om hier of daar een laadpaal te plaatsen, mits een bepaalde voorwaarde voldaan wordt, kunnen zij zelf een laadpaal aanvragen.
Ja, alright. Dank u wel.
Ja, Dank u. Dan kijk ik naar de fractie N-VA. Kathleen?
Ik had een vraagje voor schepen Blommaert. Een minuutje. De schepen had in een artikel van het laatste nieuws blijkbaar een primeur door aan te kondigen dat er een polyvalente zaal zal komen op het gelijkvloers van de woning naast gemeentehuis. Wat moeten we ons daar qua omvang bij voorstellen? En is dat ook bijvoorbeeld een zaal die kan gebruikt worden voor vereniging of zelfs voor inwoners die een plekje zoeken voor een babyborrel of iets dergelijks?
Eerst moet ik het volgende zeggen op deze vraag. Momenteel in december werd Solva een architectenbureau aangesteld die nu gaat een plan ontwerpen. Wat er in dat pakket voorzien is voor die noodwoning, bovenaan zal er een noodwoning zijn, onderaan aan de kant van het gemeentehuis zal dus het lokaal zijn voor de wijkagent en de resterende ruimte die nu volledig volgebouwd is, zal dan gebruikt voor een polyvalente zaal. Uiteraard als een polyvalente zaal is, zal die voor iedereen toegankelijk zijn, maar dat is nog niet uitgemaakt wanneer, hoe en wat te vinden, maar dat is de doelstelling. Dus we verwachten tegen eind maart toch de plannen te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad van dus de noodwoning met dus het bijbehorende lokaal voor de wijkagent plus die polyvalente zaal.
En qua omvang heb je nog geen idee?
Het zal dezelfde oppervlakte zijn die we nu hebben van de dingen. Dus de aanvraag wordt ingediend eigenlijk om het gebouw dus volledig dus lopen in feite, maar het is wel zo dat onder het erfgoed vraagt dat de voorgevel identiek weer zou opgetrokken worden. Ja? Dus de omvang nu momenteel is de landmeter bezig om alles uit te meten en de hand daarvan zal dus Solva architecten in feite het volledige ontwerp klaarmaken, maar we hebben er is een voorlopig ontwerp gemaakt, maar de rest krijgen we ter inzage normaal. Wij hopen dat tegen einde maart of april te hebben. Ja. En dan kunnen we het voorstellen aan de gemeente. We hebben het dus zelf nog niet gezien. We hebben een grove schets gezien, maar daar weten we niks meer. Ja.
Oké, dank u.
Ja, volgende vraag.
Mag ik misschien heel kort aanvullen, Cynthia?
Ja.
Misschien een iets concreter beeld te geven over de polyvalente zaal. Het gaat niet over een zeer ruime polyvalente zaal. Zoals Hendrik zei, we zitten met de oppervlakte die we hebben. We gaan niet richting type Arcadia gaan qua zaal, maar het is eerder een ruime vergaderzaal. Dat we daar misschien wel duidelijk een beeld over hebben waar jullie zich aan kunnen verwachten.
Oké, dank u.
Ja, Bart?
Ik had graag een vraag gesteld over de kerk in Sint Cornelis. Ik heb wat informatie gekregen van een bewoner en ik heb daar een aantal punten uitgehaald die voor mij eigenlijk ook wel nieuw waren en zeer interessant. Die kerk dateert al van 1754 en dat is dus echt wel een historisch gebouw. Is in 83 beschermd, dus zowel de kerk, de pastorij, het klooster, de hele omgeving die erbij hoort, is ook een beschermd dorpsgezicht, niet alleen een beschermd monument. En ook de kerkhofmuur en die toegangspilonen, die zijn beschermd. Dat is de buitenkant. Ik vond de binnenkant nog meer impressionant, namelijk daar staat een orgel in, ook van 1777. Dat is een van de oudste orgels uit de regio. En in heel Vlaanderen eigenlijk wordt dat bestempeld als een van de mooiste van zijn soort. Dus ik denk dat we daar als Hoornbekenaar echt wel ongelooflijk fier op mogen zijn dat wij dat in ons dorp hebben staan. Maar dat vraagt natuurlijk wel het nodige onderhoud en specifieke omstandigheden. Nu, blijkbaar hebben de mensen die voor die kerk altijd hebben gezorgd, in 2008 en 2009 al ervoor gezorgd dat de buitenkant volledig gerenoveerd is geweest en dat daar een heel groot deel van die kosten door erfgoed zijn gefinancierd geweest. In 2017, 2018, we zijn al een paar honderd jaar verder, is die kerk in handen gekomen van de gemeente, maar was daar wel een afspraak dat het interieur volledig ging gerenoveerd worden en dat er een gepaste herbestemming ging voorzien worden. En daar stopt het een beetje. En daar begint dus eigenlijk mijn vraag. Die herbestemming die ligt op dit moment stil. Er zijn afspraken wel gemaakt in een soort kerkplan. Die afspraken worden toch niet helemaal nageleefd. Ik heb daar vorige keer ook al op gereageerd. Er staat namelijk uitdrukkelijk in dat kerkplan, dat dus tussen de gemeente en onder meer het bisdom en de kerkfabriek is afgesproken, dat er daar geen commerciële gebruik mag van gemaakt worden van de kerk en dat vijven uitdrukkelijk niet zijn toegestaan. Helaas, zeker nu met de renovatie van Arcadia die aan de gang is, bezig is, afgerond is, komt het gebrek aan visie en beleid dat er eigenlijk de laatste jaren is rond die kerk wel naar boven. Ik wil heel uitdrukkelijk zeggen, want vorige keer was dat misschien een beetje verkeerd overgekomen, dat wij absoluut geen enkel probleem hebben met dansende mensen of fuivende jongeren. We hebben er wel een probleem mee dat dat gebeurt op een locatie die daar niet voor dient, die daar niet voor geschikt is. Daar is bijvoorbeeld geen sanitair in dat gebouw. Daar zijn graven, ik heb dat vorige keer ook allemaal toegelicht. We vinden, daarmee dat ik daarnet wel geïnteresseerd was in de vraag over die polyvalente ruimte, we hebben in Noorbeek echt wel een extra ruimte nodig voor dat soort zaken. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de herbestemming, maar ook voor het interieur, de renovatie van het interieur. En op initiatief van de kerkraad, de voormalige kerkraad, is er daar al een vooronderzoek geweest waar een heel aantal actiepunten zijn onder uitgekomen. Maar nu moet er eigenlijk een onderzoek gebeuren om tot een beheersplan te komen die dan die renovatie in orde gaat brengen. Maar voorlopig horen wij daar niets van. Mijn twee concrete vragen zijn: 1. Welke stappen is het gemeentebestuur van Noorbeek aan het zetten op tot een geregelde, goedgekeurde, transparante herbestemming te komen van de kerk in Sint-Cornelis, met respect voor de schitterende historische waarde, maar ook de religieuze waarde van dat gebouw? En 2. Welke stappen is het gemeentebestuur aan het zetten om tot de renovatie van dat unieke interieur te komen? Dat zijn mijn twee vragen. Ik vermoed dat dat iets voor Jana is. Maar dat laat ik aan jullie uitmaken. Als schepen van cultuur? Nee?
Maar uw uitleg was lang, hè? Dus vandaar dat er soms een beetje verwarring is. De ene schepen heeft die bevoegdheid, de andere die. Dus eigenlijk was het schepen Blommaert die ging antwoorden, maar misschien naar cultuur toe dat de
schepen
van voilà.
Ik wil gerust, het is inderdaad een mooi stukje cultuur in Horebeke, maar Hendrik is daar vanuit openbare werken, vanuit de uitvoering al langer en concreter mee bezig, dus ik ga het woord volledig aan hem laten, als dat voor u goed is, Bart.
Voor mij is dat perfect.
Dank u. Er werd dus een beheersplan opgemaakt, dat is dus al concreet uitgevoerd. Hè. Dat beheersplan is verleden jaar goedgekeurd door onroerend erfgoed en nu moet overgaan tot de praktische, je lastenboek moet opgesteld worden feite, aan de hand van dat beheersplan. En zoals u terecht zegt, feite, het moet dus rekening houden met het erfgoed en het moet dus daaraan voldoen. Het mag dus niet op andere zaken gebruikt worden, dat is juist. Ja. Maar dus we vertrekken nu vanuit het beheersplan dat goedgekeurd is. En daarom kunnen we dus beginnen met eigenlijk het renovatiedossier of het restauratiedossier, zoals je het noemen wilt.
Ja,
ja, dat is de eerste vraag. En de herbestemming dan?
De herbestemming, dus, het is altijd van ons vanuit het college het geweest, het feit dat het mag wel dienen voor cultuur, maar het dient niet voor andere danspartijen of iets dergelijks. Dat is niet de bedoeling geweest, nooit de bedoeling geweest, ja.
Maar dat is wel gebeurd een paar weken geleden. Dat is wel gebeurd geweest een aantal weken geleden.
Dat was een bittere noodzaak, en dat moet je ook zeggen. Hè. Dat is maar eenmalig en dat zal waarschijnlijk in de toekomst niet meer herhalen.
Oké.
Ja.
En is het dan de bedoeling dat er ook een soort reglement komt van wie dat wat kan gebruiken of zo?
Dat zal eruit voortspruiten, dat ligt voor de hand, hè. Ja.
Ja. En staat er daar ergens, heb je daar zicht op een timing? Wanneer dat de renovatie kan starten, kan eindigen?
Dus eerst moet het lastboek opgesteld worden. Dan zit je natuurlijk ook terug met deze onroerend erfgoed in feite. Dus ja, het is een geclasseerd gebouw. Toelage, wanneer wordt dat goedgekeurd? Dat kunnen wij nooit inschatten. Zouden wij willen morgen werken in feite, maar het zal niet mogelijk zijn. Het gaat soms jaren overheen. Dus daar hebben we... We zouden wel willen, maar dat is boven onze macht, laat ik zo zeggen. Ja.
Ja.
Ja, dank u. Ik zie dat Dieter staat te popelen voor een vraag te stellen.
Ja. Oh ja, ja, ja. Want ik maak meer bedenkingen. Is het onkunde, is het onwil of is het een combinatie van beide? Dat is een bedenking die ik dan zit te maken. Ik heb datzelfde artikel in het laatste nieuws gelezen met grote aandacht. En één ding, er waren meerdere dingen die mij troffen, maar één ding... sprong mij een beetje in het oog. In februari worden de kasseien heraangelegd op Kempeland. Ja, ongetwijfeld zal ik de notulen van het Schepencollege onvoldoende grondig en aandachtig gelezen hebben, maar ik zou graag eens willen vernemen wanneer dat het Schepencollege daarover de beslissing genomen heeft. En, maar wat ik vooral zou willen weten, dat is uit welke motivatie vloeit die heraanleg van Kempeland voort. Ik ga daar toch met de regelmaat van de klok wandelen. De enige keer dat ik daar voertuigen voorbij zag komen, en er waren er nogal veel, toen was er een rally van oldtimers bezig. Ik vond dat niet zo verstandig van die mensen met die oldtimers om over deze weg te gaan rijden. Maar waarom gaan we in godsnaam geld besteden aan Kempeland, waar er bij mijn weten nog geen enkele groep, hè, want er kan altijd een individu zijn die daar een vraag over stelt. We gaan toch geen gemeentelijk beleid afstemmen op de vraag van één, zelfs niet op de vraag van twee of drie individuen of individuele inwoners. Waarom gaan we in godsnaam die weg gaan heraanleggen? Wat is eigenlijk de achterliggende motivatie? Moet dat een nieuwe doorgangsweg worden? Want ik zie er eigenlijk in alle eerlijkheid het nut niet van in. Bart gaf het daar net heel terecht aan, dat we in onze gemeente een nood hebben aan meer publieke ruimte. Hè? Men is verplicht geweest om de jeugdclub een noodperk te gaan geven en men heeft daardoor zijn eigen reglement met de voeten getreden. Dat is in de verkeerde keel geschoten bij een aantal mensen. Ik kan dat begrijpen. Ik kan weliswaar ook de jongeren begrijpen die heel graag gebruik maakten van die optie. Maar we zullen nu geld uitgeven aan de heraanleg van een weg. En dan moet je eigenlijk voor niks dienen. Voor nagenoeg niks. Wat zorgt ervoor dat u die beslissing neemt? Dat is het eerste deel van de vraag. En het tweede deel is, wat zal dat kosten?
Daarvoor geef ik het woord aan Schepen Blommaert, maar het is wel niet het ganse stuk, hè, Dieter. Het is alleen het bestaande stuk.
Ja.
De aanleiding is, het wordt al jaren gevraagd dat het in zeer, zeer, zeer slechte staat is. Dus we gaan gewoon opnieuw diezelfde kasseien herleggen in een betere staat, denk ik, meer niet. De aanbesteding is gebeurd, ik heb het nu niet meer mee, maar ik dacht dat het op college goedgekeurd was in september. Het juiste bedrag heb ik nu niet bij de hand te feiten, omdat men die vraag niet op vorm stelt. Maar ik wil je zeker vast daarop antwoorden. Ja. Het is een aanbesteding geweest. Dus in Schepel is beslist dat het ging uitgevoerd worden. Het is een aanbesteding geweest. En normaalwijze half februari zou die aannemen, als het weer het toelaat, de werken uitvoeren.
Ja, ik heb die notulen dan ongetwijfeld onvoldoende goed gelezen. Of ik heb er overheen gelezen. Het zou fijn zijn inderdaad. Ik kan het zelf wel opzoeken. Ik zal u niet vragen om mij dat bedrag door te sturen, Schepen Blommaert. Stel dat ik het toch niet vind, omdat ik onzorgvuldig ben omgegaan met de college, dan zou ik misschien per mail daar nog een vraag over stellen. Maar voorlopig zal ik dat zelf wel proberen te vinden.
Ja, dank u. Dan kijk ik terug naar de fractie Groen voor een tweede vraag.
Ja, sorry meneer Schepen-Blommaert, dat is weer voor u denk ik. Ik had graag een vraag gesteld over de aanpak van de gemeente betreffende de leegstand. Ja, we weten het allemaal, leegstand is slecht voor het straatbeeld, het uitzicht, het gevoel van onveiligheid creëert dat. Maar ook de prijs van de huizen gaan, de hoogte, worden zo de hoogte ingeduwd. Ik las in jullie meerjarenplan dat het een van de beleidsdoelstellingen is om letterlijk de strijd tegen de leegstand en verwaarloosten op te voeren en te waken over de kwaliteit en de betaalbaarheid van de woningen. Om deze doelstelling te helpen verwezenlijken, doet de gemeente beroep op Solva, dacht ik, waar dat Jan ook geld voor betaalt. Ik had graag een stand van zaken geweten over die medewerkers in werk.
Ja, je hebt de vraag aan de Schepen-Blommaert, zeg maar, de Schepen-Boter die...
excuus.
Ja, nee, geen probleem. Van mij mag Hendrik ook antwoorden. Vorig jaar is het reglement goedgekeurd. Dat reglement is in samenwerking met de medewerker van Solva tot stand gekomen. En nu zijn we ondertussen toch al redelijk ver gevorderd, hopelijk, in het aanwerpen van onze omgevingsambtenaar. En eens die omgevingsambtenaar aan de slag zal zijn, zal die samen met Freddy, onze huidige omgevingsambtenaar, aan de slag gaan om ook effectief het leegstandsregister dat er is, maar nog leeg is, ook effectief te gaan aanvullen en die lijst aan te leggen. De bedoeling is dan om een eerste stap iedereen die opgenomen wordt op de lijst aan te schrijven, zoals ook uiteraard wettelijk verplicht, maar daarbij niet enkel te melden dat zij opgenomen zijn in het leegstandsregister, maar ook met de hoop te gaan sensibiliseren om die leegstand te gaan voorkomen en op te heffen. Als dat niet wordt opgeheven, dan zal het jaar later de belasting worden geheven.
En dat reglement is er al? Of?
Dat reglement is al goedgekeurd, dacht ik, in de
gemeenteraad. Ja.
Ik dacht alright. Vorig jaar. Maar vraag mij nu niet de exacte maand.
Nee, is er al.
Dank u. Dan kijk ik naar Katlijn. Ja, doe maar, Katlijn.
Ben uw micro.
We horen niet. De micro staat niet aan.
Is dat mogelijk? Dus in de vorige gemeenteraad hadden we het gehad over het vervolgrapport op die eerste audit. En daarin stond dus de verplichting om dit na 3 maanden te publiceren op de website. Nu, wij hadden dat met onze fractie gevraagd en ik herinner me ook, of ik meen mij toch te herinneren, ook dat Groen erop aandrong om die eerste audit ook te publiceren. En ik zag, nadat ik een keer gekeken had op de site, dat er op ons vraag niet is ingegaan. Nu, er staat geen vervaldatum op zo'n rapport. Dus ook al is er een omzendbrief van maart 21, waar dat er voor de gemeente een soort van keuze gelaten wordt, het zou toch zeer goed zijn om die eerste audit erbij te voegen op de site. Hè. Audit Vlaanderen vraagt namelijk in zijn afsprakennota immers dat de gemeente een actieve openbaarheid nastreven van dat auditrapport. En dat is een soort van transparantie en eigenlijk die openbaarheid van besturen ten volle kunnen benutten. Dus we houden die actieve openbaarheid in van dat auditrapport. Dus dat rapport dat moet dan gedurende 5 jaar gepubliceerd worden. Dus we zitten daar nog niet aan voor wat betreft dat verslag van die eerste doorlichting. Hè. Dus door enkel die verplichting op te volgen om dat beperkte vervolgrapport te publiceren is niet mogelijk voor ons mensen, voor onze inwoners, om een goed beeld te vormen. Hè. Het is net alsof dat je kinderen een rapport meekrijgen. Daar is het ook van belang dat je eigenlijk het startpunt kent om dan een evolutie mee op te volgen. Hè. Dat wekt zeker de interesse van de mensen en ze voelen zich meer betrokken. En ze zullen ook wel beseffen dat dat niet altijd gemakkelijk is. Dus vandaar onze vraag, in ieder geval om dat toch te publiceren, dat tweede stuk op de site.
Ik heb het genoteerd, ik zal het doorgeven.
Maar ik heb nog een kleine opmerking bij die publicatie. Dus bij het stukje dat er nu gepubliceerd is, dient er ook vermeld te worden, en dat staat trouwens in die afsprakennota, dat de bevolking dus voor inhoudelijke vragen over dat rapport steeds terecht kan bij de algemeen directeur. Dat zou ook moeten vermeld worden. En dat staat er nog niet bij. Dus. Maar los daarvan vragen we nogmaals, doen we nogmaals een oproep om het hele plaatje aan te bieden aan de inwoners. Dat was mijn vraag. Dank u.
Ja, ja, ik heb het genoteerd.
Cynthia, als u nu zegt, ik heb het genoteerd, bedoelt u dan dat het effectief gepubliceerd zal worden?
Wel, ik ga dat, morgen met de administratie bespreken om het nodige te doen. Dus wat dat op de site moet komen, dat zal erop komen. Normaal gezien was
en het andere niet, met andere woorden.
Het eerste deel moest er nog niet opkomen, maar dat zal ik morgen bespreken.
Dank u.
Ja, Bart?
Dankjewel. Ik had graag een vraag gesteld bij het verslag van het college van 14-12-21. Bij puntje 6. Dat gaat over de terugbetaling van de huur van Heras-hekken. Die gebruikt zijn geweest, ook weer aan de kerk van Sint-Cornelis. Ik heb het graag over de kerk. Ik lees in het verslag dat daar een kostprijs voor een huur van die Heras-hekken is betaald van €1.343. Ik vond dat een zeer hoog bedrag, want ik weet dat wij met de verkiezingen zelf zo'n ding zijn gaan kopen. En dat was maar iets van een €100 met twee voeten daarbij. En dan zou je met de huurprijs van die €1.300 al 10, 15 van die dingen kunnen kopen. Die afsluiting, dat is, lijkt mij iets dat vaak gebruikt kan worden, dat zeker ook herbruikbaar is. Zowel voor de gemeente zelf, maar misschien ook voor verenigingen of misschien zelfs particulieren bij verbouwing bijvoorbeeld die daar gebruik van zouden kunnen maken. Mijn vraag aan jullie is, wat maakt dat er gekozen is voor de huur van die Heras-hekken en niet voor de aankoop? Omdat je denk ik op die manier toch wel heel wat geld bespaart en dat je ook op lange termijn voor de bewoners en voor de verenigingen dat materiaal beschikbaar kan maken.
Ja, dank u. Ik geef het woord aan Schepen Blommaert.
Inderdaad, we hebben toen de tijd vlug moeten beslissen voor die Heras-hekken te hebben in feite als beveiliging voor wat betreft de kerk van Sint-Cornelis-Gorenbeke. Ja, dat geeft natuurlijk zijn prijskaartje als je het huurt in feite. Het komt natuurlijk nog extra kosten bij van spoedlevering en, dat, en transport in feite. En ja, dat geeft de prijs wel een beetje opgedreven. Ja, als je alles kunt voorzien in feite, dan kon je ze misschien beter aangekocht hebben. Daar ben ik het mee eens in feite. Maar we gaan ook niet alles kopen. Hè. We kunnen tot oneindige gaan voor iets dan maar eenmalig gebruiken. Maar we zullen in de toekomst zeker overwegen om, als we nog eens Heras-hekken nodig hebben, om die in eigen beheer aan te schaffen. Ja.
Zou het niet zinvol zijn om daar misschien gewoon nu al naar te kijken? Want er zijn ongetwijfeld festiviteiten of andere zaken die georganiseerd worden waar het daar zeker bruikbaar kan voor zijn. Misschien zelfs bij de wegenwerken die er op dit moment op stapel staan. De werken die eraan...
Als je voor de wegenwerken praat, dan is de aannemer verplicht om alle nodige signalisatie en alle zaken zelf te doen. Dat is niet in onze last. Dat zit in het dossier in vervat. Dat neemt niet weg dat we het kunnen overwegen, maar dan moeten we eerst nog op het college over praten feite, of dat we dat zouden te overgaan om zelf een tiental rekken of Heras-hekken aan te schaffen. Ja.
Lijkt me een goed idee. Dank u wel.
Ja, dank u. Dieter?
Ja. We hadden het daar straks eventjes ook over de noodwoning en die polyvalente zaal die er komt. Nu, op dit moment is die noodwoning nog niet in gebruik. Dat zal nog een ganse tijd duren. Men kan er ook nog geen datum op geven. Er is hier onlangs een hevige brand geweest en gelukkig is de woning van de getroffen mensen gevrijwaard gebleven. Maar ik meen ook begrepen te hebben dat de mensen zeker een tijd, en misschien nu nog, ik weet het niet, zonder verwarming zaten. Ik heb drie vragen. Eén concreet over de noodwoning. Wat is de oplossing die wij nu aanbieden wanneer mensen, of die wij nu zouden kunnen aanbieden wanneer mensen effectief een noodwoning nodig hebben? En dit tussen hier en de datum dat de noodwoning in Horebeke klaar zal zijn. En de tweede vraag, is er eigenlijk vanuit de gemeente, vanuit het college, gedacht aan een of andere solidariteitsactie om voor onze getroffen inwoners iets te gaan ondernemen? Indien dit vanuit het college aangestuurd kan worden, weliswaar moet je dan de mensen ook gaan contacteren of dat zij daar wel open voor staan. Maar dan werken wij met onze fractie daar heel graag aan mee. En dit hoeft zelfs geen politieke insteek te hebben. Maar als u mijn vraag zou kunnen beantwoorden over wat indien er morgen...
Wel, zolang dat momenteel de noodwoning nog niet klaar is, staan we in... hopelijk valt het niet voor, maar in contact met Groendorp. En daar, zij zouden het nodige dan doen. Dat is de okay. tijdelijke oplossing. Maar ik zeg ook dat we het niet nodig hebben.
Ja, sowieso. Want ik vind dat een goede...
Groendorp is momenteel het alternatief.
Dat lijkt mij een goed en een waardig alternatief, Cynthia. Dank u. Ik heb geen verdere vragen.
Ja,
dank u. Tenzij dat u nog een antwoord geeft over die solidariteitsactie, kan me voorstellen dat het niet stand.pd kan.
Wel, we gaan het er ook over hebben natuurlijk. En met inwoners hebben we het er ook al over gehad. Dus dat is iets die we zullen zeker daar nog over communiceren. Ja, dus de vragen zijn afgelopen en dus daarbij kan deel 1 dus afgesloten worden en kunnen we overgaan naar deel 2, de OCMW-raad, de openbare zitting. Punt 1, goedkeuren van het verslag van de vorige zitting van het OCMW. Dan kijk ik even rond als iedereen akkoord is. Ja, Florian. De micro staat af.
Sorry, ja. Voor de notulen van de vorige keer, ik was even afgeleid, sorry.
Ja,
ik kom mee onthouden, afgesproken dus, met Katrien, omdat ik er niet bij was de vorige keer.
Ja, nog afwezig was. Ja. Goed, dus dat is eenmaal onthouding en dan 10 maal oké. Dan zijn we aan punt 2. Dus bijzonder comité voor de sociale dienst, ontslag, lid en... aanstellen van de opvolger. Dus Florian van de Wallen neemt ontslag als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Van Groen uit zijn er geen opvolgers meer in de oorspronkelijke akte van de voordracht. Groen diende dus een nieuwe heldige voordrachtsakte in met als kandidaat lid voor het BCSD, dus het bijzonder comité voor de sociale dienst, Claire van Houten. Claire van Houten diende ook haar loofsbrieven in en zij zal dan bij mij in aanwezigheid van onze algemeen directeur de eed afleggen. Dus dat zal in orde gebracht worden. De applausjes volgen terug, zie hier en daar al de handjes vallen. Dus dat is ook een wijziging nu. En dan punt 3 is aanpassing reglement mantelzorg toelage. Daar kijk ik voor naar Schepen Glorieux voor een korte toelichting.
Dank je, Cynthia. Dus er wordt een klein wijziging gebracht in de mantelzorgtoelage. Dus een van de voorwaarden om recht te hebben op de mantelzorgtoelage is niet meer van toepassing. En het betreft hier op de schaal van zelfredzaamheid een BEL-profielscore van minstens 30 punten die door de mutualiteiten worden toegekend. De ziekenfondsen hebben nu momenteel een andere methode van screenen met een ander puntensysteem dat niet meteen ter vervanging kan worden aangewend om de mantelzorgtoelage toe te kennen. Dus wij gaan dat moeten schrappen in dat reglement. Dus we hebben dat samen besproken met de maatschappelijke assistenten, maar in feite Voor die toekenning verandert niet zo echt veel.
Ja, dank u. Daar iemand een vraag over? Nee? Oké, dan kunnen we overgaan tot stemming. Iedereen akkoord? Oké, dus dat is 11 terug. Dank u. En dan zijn we aan punt 4 gekomen, de vragen. Dan kijk ik even rond. Ja, ik zie Dieter zijn hand. Dieter?
Ja, ik denk dat iedereen het blaadje, het infoblaadje vanuit het OCME binnengekregen heeft. Hè. Ik zag toch dat dat in naam van Guy was. Ik heb er eigenlijk geen vraag bij. Ik vond het heel goed dat die informatie er kwam, maar één opmerking had ik toch wel. Ik vond eigenlijk het lettertype behoorlijk klein. En ik kan me voorstellen dat dit ook communicatie is die bij willen naar wat oudere inwoners gaat. Ik wil zeker geen kritiek hebben op deze actie, maar misschien toch wel meenemen de volgende keer. Misschien opteren voor een iets groter lettertype die de leesbaarheid zal vergemakkelijken.
Ja, inderdaad, kan ik inkomen, Dieter. Geen probleem.
Ja. Ik heb geen verdere vragen of opmerkingen.
Ja, dank u, sorry. Dan kijk ik nog een keer naar...
Ik heb een brilglazen nodig, Cynthia. U nog niet.
Nee, maar ik heb lenzen in. Dus, ik weet nog niet wie dat
is. Ik wist dat niet.
Ja, Bart.
Dank je wel, Cynthia. Ja, Guy, inderdaad. Ik denk dat we nog, toen ik in het bijzonder comité zat, over die folder al bezig zijn geweest. En ik ben inderdaad ook... Ik was zeer blij dat ik hem in de brievenbus heb gekregen. Dus merci daarvoor. Ik denk dat ik ook een vraag voor jou heb over de kinderopvang. Ik heb eigenlijk, vanaf dat ik hier kwam wonen, ongeveer 8 jaar geleden, 8,5 al bijna, ben ik daar gebruik van beginnen maken. En twee dingen zijn mij in de loop van de jaren opgevallen. Ten eerste dat een ongelooflijk fijne ploeg is om mee samen te werken, die medewerkers. Zeer professioneel, dat is altijd in orde. Die mensen zijn altijd zeer vriendelijk en toegankelijk. Ik wil dat toch wel een keer extra in de aandacht brengen. Omdat ook tijdens de coronacrisis die mensen toch wel ongelooflijk soepel zijn geweest en heel wat extra tijd hebben gepresteerd. Die... naar de geruchten gaan, niet altijd recupereerbaar was. Dus misschien is dat al iets om een keer over na te denken. En ik wil daar zeker ook bij zeggen dat dat niet alleen is in Orebeke, maar ook in Brakel. Nu, ik begin met iets positiefs, maar er komt iets minder leuk aan. Namelijk, wat ik ook gemerkt heb in de loop van de jaren, is dat de dagelijkse beschikbaarheid, en wat mij betreft is dat dan ook een stukje gelinkt aan betrouwbaarheid van die opvang, dat die jaar na jaar in heel kleine stapjes altijd verminderd is. Dat gaat niet over dat er plots weken, maanden geen beschikbaarheid is, maar hier en daar gaat dat dan over een dag of een halve dag. Of bijvoorbeeld in het begin toen ik hier kwam, was automatisch inschrijven mogelijk voor lokale verlofdagen of een pedagogische studiedag bijvoorbeeld. En nu is dat niet meer automatisch. Je moet je inschrijven en een paar dagen op voorhand krijg je dan te horen of het wel of niet doorgaat of er voldoende mensen zijn. Voldoende kinderen zijn ingeschreven bedoel ik dan. En dat vind ik wel vervelend. En de laatste stap daarin... is eigenlijk, heel recent is er beslist om woensdagavond geen opvang meer te voorzien tot 18:30, wat normaal gezien op de dagen is in de week, maar tot 17:00. En wat eigenlijk toch nog vervelender was, is dat de ouders daar pas van verwittigd zijn de dag voordien. Dus dinsdag, na de middag, hebben wij... een mail gekregen van de directie van de school dat de dag nadien de opvang maar tot 17:00 open was. Gelukkig wist ik het al van maandag, omdat de mensen mij hadden verwittigd van in de opvang zelf. Nu, ik heb er een paar vragen bij, of een paar opmerkingen. Want voor eerst, volksbelangen onderstreept in zijn meerjarenplan... vandaar dat ik die vraag ook binnen de OCMW-raad wilde stellen... In het meerjarenplan staat heel expliciet dat er extra aandacht is voor de kwetsbare inwoners, voor de alleenstaande inwoners. En ik denk dat zij net degene zijn die die opvang nodig hebben. Niet iedereen heeft een onmiddellijk beschikbaar netwerk dat voor opvang van kinderen kan zorgen. En zeker nu in coronatijden wordt toch ook regelmatig gezegd van laat de grootouders niet voor hun kleinkinderen zorgen, maar kies als het nodig is eerst voor de professionele opvang. Daarnaast, algemener, weet ik ook dat volksbelangen toch wel waarde hecht aan participatie, aan inspraak, aan het goed informeren van de bewoners. En dan denk ik dat het hier misschien ook wel wat misgelopen is. Ik weet dat in coronatijden de ouders vaak thuiswerken, of dat veel ouders misschien hun kinderen ook niet graag naar de opvang laten gaan omwille van de extra risico's die dat betekent. Het is toch weer een bubbel meer, dus mogelijkheid tot infecties meer. Maar voor heel wat ouders is er geen andere mogelijkheid. En dus is die opvang van de gemeente wel heel belangrijk. Wij zijn eigenlijk van oordeel dat als er geen school is, maar er is ook geen officiële verlofdag, dat er eigenlijk opvang moet zijn voorzien voor de mensen van Horebeke, voor de kinderen van Horebeke. En dat hoeft daarom niet per se in Horebeke zelf te zijn. De samenwerking met Brakel, die is super, die is heel goed. Eventueel kan er voorzien worden in vervoer bijvoorbeeld, dat op die manier dat die samenwerking nog beter tot stand kan komen en dat er meer opvang kan voorzien worden voor de mensen uit Horebeke. Ik vind het een beetje jammer dat de pensionering van een personeelslid een aanleiding is om eigenlijk te gaan besparen op die dienstverlening. En een puntje dat ik daar graag nog aan zou willen toevoegen, wat ook met de kinderopvang te maken heeft. Er is al heel lang een verplichte adviesraad, lokaal overleg kinderopvang, en die komt maar niet samen. En dat wil ik er nu toch ook nog een keer bij gooien. Dus ik heb eigenlijk 3 heel concrete vragen. Wat maakt dat de beschikbaarheid van de kinderopvang verminderd is, dat die steeds kleiner wordt? Wat maakt dat er daarop bespaard wordt? En hoe kan dat gebeuren dat ouders pas een dag op voorhand daarvan verwittigd worden? En vooral dat op de officiële platformen zoals de website, dat die verandering nog niet zijn aangebracht. En tenslotte, 3e vraag, wat maakt dat de adviesraad lokaal overleg kinderopvang nog niet opnieuw samen is gekomen? Wanneer gaat dat gebeuren?
Ja, dat is voor u.
Amai, 3 vragen. In 1. Moet maar kunnen aan boord leggen, Bart. Nee, ja. Bart, voor de eerste 2 vragen, wat beschikbaarheid betreft, ik ben zeer blij dat je die vraag stelt, want u had ook al een mailje gestuurd naar de bevoegde instanties met mijn cc, en ik heb u daar denk ik ook via e-mail al op geantwoord. Wat die eerste 2 vragen betreft, naar beschikbaarheid toe, en ook van het laten verwittigen naar de ouders toe, ik kan u daar volkomen in volgen. En ik geef er 100% gelijk in. Ik heb ook gezegd in die mail, nu op antwoorden is een beetje moeilijk. Ik zou dat graag verdagen naar de volgende gemeenteraad. Waarom? Omdat ik ook geschreven heb, ik wil een onderhoud met de bevoegde instanties van Brakel. Zoals u weet, ik wil me niet wegsteken achter Brakel. Het is Brakel die er bevoegd voor is. Maar ik viel eerlijk gezegd ook een beetje uit de lucht, net zoals Aniek, de verantwoordelijke van de kinderopvang, dat er teruggeschakeld werd woensdag bijvoorbeeld tot 5 uur. Zoals er ook is een personeelslid op pensioen in Brakel, is er ook een personeelslid minder die zwaar ziek is gevallen, wat maakt dat er minder capaciteit is voor de opvang, maar daar doet er niet aan toe dat wij niet op de hoogte waren. Dus ik heb deze middag nog geprobeerd bellen met de algemeen directeur van Brakel, maar ik heb er geen antwoord op gehad, dus ik zou misschien al proberen een antwoord te geven, maar dat lukt niet. Ik probeer wel tegen de volgende gemeenteraad een onderhoud te hebben met de bevoegde schepen en een algemeen directeur daarover, over die eerste 2 punten, want ik moet eerlijk zeggen, stond mij ook niet te veel aan dat ik er niet op de hoogte van was en ik viel een beetje uit de lucht. Als Aniek me niet had ingelegd of de directeur van de school, wist ik eigenlijk van niks. Wat de adviesraad betreft, ik had u beloofd van in januari ervoor samen te komen, maar ik zou het graag nog een week of 2-3 uitstellen naar half februari. Waarom? Omdat ik u zo had beloofd. Ik zit ook naar Dieter te kijken nu een keer. dat ze het nieuwe meubilair gaat toekomen. Ik heb er bericht over gehad vorige week dat het door de corona-omstandigheden tegenwoordig kan iedereen een beetje wegsteken achter corona, maar het is wel nu wel zo dat het een week of twee vertraging zal hebben. En van het moment dat het nieuwe meubilair er is, gaan we zeker een lokale adviesraad inrichten en kunnen we hopelijk al een keer klinken op het nieuwe meubilair en kunnen we daar een verhaling op houden ook.
En wordt er dan misschien nu nog een rondvraag gedaan naar ouders toe bijvoorbeeld om aan te sluiten?
Ja, ik heb er morgen of overmorgen, ik zou moeten kijken en dan gaan we een overleg mee om dat nog een keer mee te geven of via mail met schooldirecteur.
Super, dankjewel.
Ja, dank u. En dan nog een vraag van Dieter.
Jawel, dank u. Ik was niet van plan om nu nog heel veel vragen te stellen, maar Schepen Lorieu heeft mij de pap in de mond. Ten eerste, Guy, u zegt dat Bart de drukken van de vooruit haalt door 3 vragen te stellen. Ik kan hem daarin volgen. Ik vind het nog altijd spijtig.
Dieter, dat mag, hè?
Ja, oké. Maar ik vind het altijd spijtig dat we volgens de regels van het reglement slechts 2 vragen mogen stellen. Ik denk dat alle vragen die hier vanavond gesteld geweest zijn, zinnige vragen waren. Maar dat geheel terzijde.
Ik ga het toch laten doen, hè? Ik heb niemand tegen.
Nee. Dat is zeer goed. Laat het ons zo houden, Cynthia. Dat is nog zoveel aangenamer. Ik ben heel blij dat u zegt, Guy, dat daar effectief nu het nieuwe meubilair aan zit te komen. Dat is goed, want alle meubels, de prijzen zijn daar heel hoog de pan van aan het uitswingen. Dus dat is goed dat we die investering al gedaan hebben, want anders zou het duurder worden. Maar ik heb een andere vraag. In lijn met een stuk volgens mijn verwachtingen, maar niet zo heel erg. We gaan nu de stookolieketel gaan vervangen in het gemeentehuis. Maar weten jullie dat ook de stookolieketel in de kinderopvang meer dan 20 jaar oud is? We hebben als gemeente het convenant van het klimaatplan ondertekend, waarbij dat we minder dat we tekenen voor minder CO2-uitstoot en minder verbruik en weet ik veel wat. Weet dat wij met een ketel volgens de nieuwste normen, en inderdaad, in Vlaanderen mogen we dan niet meer opteren voor stookolie wanneer daar nutsvoorziening met gas voorzien is, maar dat je tot 30% minder verbruik en dus ook een veel lagere uitstoot kunt hebben. Dit wil ik al even meegeven en u mocht noteren dat wij dit op de volgende gemeenteraad als voorstel zullen indienen. Ik was niet van plan om er hier vanavond iets over te zeggen, maar met dat we nu toch over de kinderopvang bezig zijn, zou het een beetje hypocriet zijn van mezelf om dat niet te doen. Voilà, bij deze. En ik kijk graag uit naar die babbel die we kunnen hebben naar aanleiding van het nieuwe meubilair.
Voilà. Goed, dan zijn er geen vragen meer en dan kan de OCMW-raad ook gesloten worden. Dan wil ik het juist nog hebben over de datums. Die heb ik de vorige keer al gezegd, maar ik ga het nog eens herhalen. Dus in februari is er geen gemeenteraad, maar de gemeenteraad van februari die zal doorgaan op 7 maart. En de gemeenteraad van maart dan is 28 maart. Dus geen februari, 2 keer maart. Voilà, ze. Iedereen bedankt voor de gemeenteraad en tot de volgende. Salutjes.
Een fijne avond.
Ja, dank u.
Tot ziens, dank je wel.